Een hele goede avond allemaal. Welkom bij deze themabijeenkomst Veiligheid en Handhaving. Het is vandaag 8 juni. Ik heet de fractie Balans, fractie Fransen. Uiteraard de genodigden vanuit de brandweer, de politie en ook vanuit de GGD. Heet ik ook uiteraard van harte welkom. De fractie Pro heet ik van harte welkom, net als de ambtelijke ondersteuning. Naast mij zit de griffier, die gaat mij vandaag ondersteunen. En ik zou graag willen beginnen met...
Twee fracties.
Excuses, CDA.
Doe twee.
Kijk, vandaar de ondersteuning vanuit de griffier. Het is fractie CDA, dus de heer Egge is aanwezig. En Doe 22 is ook present vanavond. Allereerst misschien voor de huishoudelijke mededeling. Vanavond wordt de themabijeenkomst opgenomen. Dat is op verzoek van, is dat gekomen. Het wordt dus niet live uitgezonden, maar wel opgenomen. Ik zou graag als eerste het woord willen geven aan de portefeuillehouder, burgemeester Aanmakers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik ga heel kort zijn. U heeft iedereen al welkom geheten, behalve het Riek volgens mij. Dus ook het Riek van harte welkom. Fijn dat u allemaal hier bent om een onderdeel te willen zijn van deze themaavond. Ik denk dat het vooral voor nieuwe raadsleden en nieuwe burgerfractieleden interessant kan zijn om te horen wat er allemaal op het gebied van openbare orde en veiligheid vooral in Gulpen-Wittem speelt, want daar zit u natuurlijk vooral voor. En ja, u kunt eigenlijk redelijk relaxed hier zitten, want het is geen avond die dient ter voorbereiding van een besluit wat u moet gaan nemen, maar echt een avond die bedoeld is om u te informeren en om u te vertellen wat er allemaal speelt bij de brandweer en de politie en het Riek en bij de ambulance. Dus ik wens u een hele fijne en inspirerende avond toe. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, burgemeester Raamakers. We gaan zo meteen beginnen. Dan geef ik het woord als eerste aan de brandweer. En ik zou inderdaad willen vragen om inderdaad via de microfoon te willen spreken vanwege de opname. En ik zou ook graag aan de woordvoerder het allereerst willen vragen of het voor u fijn is en toe is gestaan dat er vanuit de raadsfracties vragen gesteld kunnen worden. Dus als u dat liever achteraf heeft, dan kan dat. Maar als u dat prima vindt, dan kan het woord gevraagd worden via mij in dit geval. Aan u het woord.
Ja, dankjewel voorzitter. Dankjewel burgemeester. Allereerst dank voor de uitnodiging. Geldt voor ons als veiligheidsregio. Maar ja, zeker ook voor de collega's. Voordat ik u graag mee wil nemen in wat de veiligheidsregio allemaal doet. Waar wij voor staan, op welke reis wij op dit moment aan het gaan zijn, wil ik graag ook even twee collega's voorstellen die ook aanwezig zijn. Eén is uw kazernechef.
Ja, kort. Ik ben Rick, kazernechef in Gulpen-Wittem en officier van dienst vast dan nog.
En Rick komt dadelijk in het programma ook als derde aan bod. En achter op de tweede rij... Dankjewel Rick en Elze. Goed, mijn naam is Luc Verlent. Ik werk ook bij de brandweer zoals u ziet. Ik heb een blauw pakje aan. Maar eigenlijk ben ik ook ontkleurd, want ik werk ook voor de veiligheidsregio. Veiligheidsregio Zuid-Limburg. En ik neem u daarin mee. Wij hebben eigenlijk drie onderwerpen voorbereid. Als eerste, kort stilstaan bij de veiligheidsregio Zuid-Limburg. Als tweede wil ik u graag meenemen in een bestuurlijke dialoog die wij als brandweer aan zijn gegaan met onze 16 burgemeesters in de regio. En als derde, niet onbelangrijk, ook de color lokaal, noem ik het maar even, Rick, die u meeneemt in de drie mooie posten die we hier in uw gemeente hebben. De veiligheidsregio. Op dit moment nog teamleider vak bekwaamheid. Vanaf 1 juli mag ik de overstap naar het team van Elze als strategisch adviseur projectleider binnen de veiligheidsregio en operationeel ben ik een van de commandanten van dienst en of operationeel leider op het moment dat je in je dienstweek zit. De veiligheidsregio, we hebben ook een presentatie voorbereid, is er 1 van de 25, 1 van de 25 in ons land. Het is een gemeenschappelijke regeling en binnen die gemeenschappelijke regeling werken wij intensief samen. Eigenlijk zijn wij een genetwerkte organisatie die elke dag proberen de veiligheid een stapje beter te krijgen. Een relatief jonge organisatie als je kijkt echt naar de veiligheidsregio. Want daar zit een wet en een juridische grondslag achter. De wet veiligheidsregio's die is in 2010 heeft die zijn juridische grondslag gekend. En as we speak zitten we eigenlijk landelijk nu in de eerste evaluatie. Ook de coronaperiode die we met elkaar helaas hebben moeten doormaken zal daar mee in afgewogen worden. Kan ik u dadelijk ook nog meer over vertellen, omdat ik in die 2 jaar ook gedediceerd operationeel leider corona ben geweest. En samen met vele collega's hier aan tafels intensief ook die periode heb doorgemaakt. Dus vooral een samenwerkingsverband wat vanuit de risico's die wij proberen met elkaar te inventariseren, het gesprek willen aangaan. En dat is ook vervolgens echt een punt wat ik hier graag ook met u wil delen. Het gesprek aangaan met de gemeentes, het diepere gesprek daarin aangaan. Dat is ook een volgende stap die we echt met elkaar willen maken. We zijn echt groeiende, dat durf ik echt wel te zeggen. En ik hoop dat de collega's dat ook kunnen bekrachtigen, zal ik maar zeggen. Als je echt 20 jaar terugkijkt of 30 jaar terug of 5 jaar terug, maken we echt met elkaar grote stappen, denk ik, in veiligheidsland. Samen veilig, dat is ons motto. En dat samen, dat heb ik net al gezegd, dat is niet alleen met de mensen in uniform hier, maar is ook met de raad, is ook met de burgers, is ook met de instellingen, is ook met de bedrijven. De wereld is complex aan het worden, steeds complexer. We hebben elkaar hard nodig en je moet slimme verbanden organiseren. Nou, die veiligheidsregio is daar volop mee bezig om een echt een genetwerkte organisatie te zijn en verder te worden om aan onze taken te kunnen voldoen. In die veiligheidsregio Zuid-Limburg 16 gemeentes. En Gulpen-Wittem is een hele mooie gemeente, 1 van de 16. In onze regio, een regio met 600.000 inwoners. We zijn heel erg trots op de lokale brandweer. Ik ben zelf 27 jaar brandweerman. Ik ben ook in een kleine post begonnen. Ik ben daar nog steeds trots op. Maar ik denk ondertussen regionaal. En ik opereer ook regionaal. Want lokaal kun je onvoldoende meer je taak uitvoeren op allerlei gebied. Omdat je daar, mijns inziens, onvoldoende kracht hebt. Dus een schaalgrootte van Zuid-Limburg van 16 gemeentes is een prima schaal om de juiste kracht en krachtenbundeling te creëren. Nou, samen met inwoners en partners werkt de veiligheidsregio, dus aan een veilige regio. Wat is onze taak? Inwoners en bezoekers te beschermen tegen risico's, rampen en crisis. En voor wie? Voor iedereen in het gebied die woont, werkt of verblijft. En wat zijn onze kernwoorden? Voorkomen, bestrijden en herstellen. Wij willen minder incidenten. En dat betekent dat de meeste winst aan de voorkant te halen is. Preventie, het juiste gesprek. Dus preventie is een ontzettend belangrijk onderdeel. We willen minder slachtoffers. Wij moeten goed voor onze taak voor zijn bereid. Op het moment dat de voorkant niet gewerkt heeft, zijn wij een soort, zoals ook de collega's van de politie of de collega's van de GGD of de collega's van de brandweer, een line of defense. Minder slachtoffers en uiteindelijk willen we ook minder materiële schade. Dat zijn eigenlijk onze kernwoorden en ik zeg al, elke dag moeten wij proberen een stapje daarin te zetten. En nogmaals, als ik 27 jaar terugkijk, toen begon ik met mijn loopbaan met de brandweer. En ik kijk nu, dan denk ik van, nou, wauw, wat hebben we met elkaar bereikt? Maar ik denk ook nog steeds, we zijn er nog steeds niet. Absolute veiligheid is er niet. Dat weten wij als geen ander. Maar we moeten er echt wel alles aan doen om het zo maximaal mogelijk veilig te maken. Dat zijn we, vind ik, naar u verplicht, naar uw gemeenteraad verplicht, maar vooral naar de burgers hier in de gemeente, maar ook naar de bezoekers in deze gemeente. Hoe is die veiligheidsregio georganiseerd? Het bestuur bestaat uit een algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter. De voorzitter is Annemarie Pen, burgemeester van Maastricht. Het dagelijks bestuur bestaat uit dezelfde voorzitter. Ik doe het even uit mijn hoofd, maar Nicole, de burgemeester, zal me vast even aanvullen als ik mis zit. Maar Petra Dassen, kerkrade, Roel Wever, burgemeester van Heerlen, Marion Leurs, Stijn, en dan mis ik er. Hans Verheijen, burgemeester Sittard Geleen. En daar hebben we het dagelijks bestuur. En het algemeen bestuur, dat zijn onze 16 burgemeesters. En goed, vanuit de gemeenschappelijke regeling doen wij zo ook u meenemen. De burgemeesters, maar ook uiteindelijk de gemeenteraden. In wat wij allemaal doen en in onze verantwoording daarover. Wij hebben eigenlijk drie programmalijnen. Binnen de veiligheidsregio is de programmalijn brandweerzorg, is de programmalijn crisisbeheersing en rampenbestrijding en dat is de programmalijn bedrijfsvoering. We zijn een groot bedrijf, plus minus 800 mensen, waaronder 550 vrijwilligers. 550 brandweervrijwilligers, daar zijn we heel blij mee. Daar zijn we ook trots op en die mannen en vrouwen die hebben we keihard nodig. De brandweer, als je naar die linkerkolom kijkt, is een paraatheidsorganisatie en die levert slagkracht. En die slagkracht, ook die hebben we nodig. Dat hebben we de afgelopen periode ook mogen ervaren en heeft uw gemeente helaas ook mogen ervaren. Maar ja, dat staat als een huis, daar moeten we heel hard aan werken om dat continu voor elkaar te houden. Maar paraatheid en slagkracht zijn wel de kernwoorden in de programmalijn brandweerzorg, kom ik zo verder op terug. Dan de programmalijn crisisbeheersing en rampenbestrijding. Dat gaat vanuit het provinciaal risicoprofiel. Gaan we kijken welke risico's hebben wij in onze regio. Welke risico's hebben we in deze gemeente. En over die risico's gaan we vervolgens het gesprek met uw gemeente aan. Om vervolgens te kijken van hoe daar nu op te acteren. En welke restrisico's accepteren we nu wel? Of welke restrisico's accepteren we nu niet? Daar zit een hoop preparatie natuurlijk in, met rampenbestrijdingsplannen als voorbeeld. Maar ook preparatie op externe veiligheid enzovoort. Bedrijfsvoering is de derde kolom. Zijn natuurlijk de collega's die zorgen dat de beide andere kolommen kunnen draaien. Dus ik zie geen verschil. De een is niet belangrijker dan de ander. Ze zijn alle drie even belangrijk. Dat is eigenlijk op hoofdlijnen die veiligheidsregio. Op dit moment hebben we een driekoppige directie. Frank Klaassen, directeur GGD. Goor is ook directeur op dit moment nog van de veiligheidsregio. We hebben één directeur brandweerzorg, de regionale commandant van de brandweer. Dat is collega Leon Hoebe. En we hebben één manager die crisisbeheersing en rampenbestrijding aanstuurt. En dat is collega Petro Winkens. Wij gaan terug op 8 juli, dat is volgende AB, van een driekoppige naar een tweekoppige directie. En collega Leon Hoebe zal directeur veiligheidsregio en blijft regionaal commandant worden. En Petro Winkens is dan onze manager rampenbestrijding en crisisbeheersing. Daarmee heb ik u op hoofdlijnen, wat mij betreft, door die veiligheidsregio heen geloodst. Ja, toch misschien even terugpakkend op de coronaperiode. Afgelopen jaren ontzettend intensief voor heel veel mensen. Ook voor ons als veiligheidsregio. Hoogwater, natuurlijk ook hier een thema. Ik heb begrepen dat er ook 23 juni nog een bijeenkomst voor is gepland. Ook zeer intensief. Nu de Oekraïne. We hebben het heel zwaar te verduren. Niet alleen de gemeentes, ook de veiligheidsregio. We staan er, durf ik ook te zeggen. En elke dag kan het ook daar weer een beetje beter. Zijn wij continu mee bezig. Zijn we ook bewust van. We zijn open, we zijn transparant en we willen ook leren. Maar trots op de organisatie die er wat dat betreft staat. Ja, wat mij betreft, maar kijk heel even rond, zou dat voor mij het bruggetje zijn naar het tweede onderwerp. En dat is de bestuurlijke dialoog die over de programmalijn brandweerzorg gevoerd wordt. Maar voordat ik dat doe, kijk toch even rond of er misschien in de tussentijd vragen zijn.
Dat klopt. Geeft aan dat het juist heel erg druk heeft, nou ook vanwege Oekraïne. Maar dan komt bij mij eigenlijk te intrigeren, of dat intrigeert mij van waarmee dan specifiek? Want hier speelt zich heel wat minder af dan daar.
Ja, even mijn eigen beeld is, wat we tijdens de coronaperiode hebben zien gebeuren, is dat de veiligheidsregio via noodverordeningen in positie zijn gekomen. Dat het Rijk en de Rijksoverheid gezien heeft dat een structuur met 25 veiligheidsregio's gewerkt heeft. Om de verbinding tussen 25 veiligheidsregio's en Den Haag tot stand te brengen. Om op te halen, in ons geval, bij onze voorzitter Annemarie Pen, wat speelt in Zuid-Limburg, maar zo geldt dat voor alle 25 regio's. En Annemarie Pen haalde wekelijks op bij de 16 burgemeesters wat er allemaal speelde. Dus er is een structuur gebruikt tussen Den Haag en lokaal, noem ik het maar even, die gewerkt heeft in crisissituatie om zaken aan te sturen in de operaties. Ik bedoel, er zijn ook heel veel dingen minder goed gegaan. Maar de veiligheidsregio komt daar prima uit als je kijkt naar de evaluaties. Diezelfde structuur wordt nu gebruikt voor onder andere de grote vraagstukken crisisopvang en crisisnoodopvang, waar vervolgens ook weer enorme opgaves voor de gemeentes liggen. Echt enorme opgaves. Maar die coördinatierol vanuit die veiligheidsregio, ja, die heeft kennelijk goed gewerkt en die wordt ongeveer 1-op-1 nu ook voor de Oekraïne gebruikt. Zo heb ik hem bedoeld. Ja. Goed, ja, dan maak ik graag het stapje door naar de brandweerzorg. Ik zeg al, die drie kolommen zijn even belangrijk wat mij betreft, maar die brandweer is wel de grootste kolom in die veiligheidsregio. Daar zitten 550 vrijwilligers onder andere aan gekoppeld. 26 kazernes in Zuid-Limburg. Ja goed, en daar doen wij ons ding mee als het gaat over die brandweerzorg. Daar hebben we een klein filmpje voor gemaakt, ook voor die bestuurlijke dialoog. En als het goed is, is dat de volgende slide. En dat ga ik graag tonen. Even aan Lisa, want ik mis dat geluid.
Historisch gegroeid door lokale besluiten van lokale bestuurders op basis van ons risicoprofiel. Denk aan risico's zoals een natuurbrand en extreem weer. Ons sterk verstedelijkt gebied met oude binnensteden en veel portiekflats. De risico's op Maastricht-Aken Airport. En het grote chemische industrieterrein Gemmelot. Of een ongeval in de tunnel in Maastricht. En de risico's die grote evenementen en toerisme met zich meebrengen. Rekening houdend met de wettelijke eisen ten aanzien van de taken van de brandweer, met de daarbij behorende brandweereenheden en hun opkomsttijden. Vanuit 26 kazernes werken we voor 16 gemeenten in ons verzorgingsgebied, met circa 600.000 inwoners. Met rond de 890 mensen, waaronder zo'n 550 vrijwilligers. De basiseenheid van de brandweer is de tankautospuit, die naar elk incident uitrukt. Eventueel aangevuld door de snel inzetbare eenheid ter completering van de bezetting van de vrijwillige tankautospuit. Om te voldoen aan de wettelijke eisen en het hoofd te bieden aan de risico's die Zuid-Limburg met zich meebrengt, hebben we specialismen ingericht voor 4 incidenttypen. Brand, technische hulpverlening, incidenten met gevaarlijke stoffen en waterongevallen. Voor branden hebben we het volgende in huis. Redvoertuigen, watertankvoertuigen en grootwatertransportsystemen. Voor incidenten waarbij technische hulpverlening nodig is, zijn we in het bezit van hulpverleningsvoertuigen. Voor de bestrijding van incidenten met gevaarlijke stoffen zijn we voorzien van verkenningseenheden, het gaspakketteam en grootschalige schuimblussing wordt geleverd door Gemmelot. En ontsmettingseenheden voor incidenten met besmettingen van burgers en arbeidshygiëne voor onze eigen brandweermensen. Voor waterongevallen hebben we een oppervlakte-reddingsteam, duikteams en boten. Naast deze specialismen hebben we een drone-team, een commando-haakarmbak, plotters, logistieke ondersteuning, een voorzieningencontainer en een team brandonderzoek. We vullen dit in vanuit 26 kazernes. De 24 uur bezette kazernes zijn gesitueerd in Sittard West, Maastricht Noord, Maastricht Zuid, Heerlen, Brunsum en Kerkrade. Daarnaast hebben we een dagbezette kazerne in Beek en 2 snel inzetbare eenheden in Valkenburg en Wittem. En 19 kazernes die worden bemand door vrijwilligers. Restdekking bij grotere incidenten wordt vanuit de 4 herbezettingskazernes Maastricht Noord, Heerlen, Sittard West en Gulpen georganiseerd. Ook worden er mono- en multipiketfuncties ingevuld. Leider Kopie, officieren van dienst, een adviseur gevaarlijke stoffen, een voorlichter, een informatiemanager en een operationeel leider. Om alle eenheden en specialismen op straat te krijgen, beschikt de brandweer over goed gemotiveerde en opgeleide mensen.
Kleine animatie over hoe onze organisatie regionaal is ingericht. Ja, en daaruit blijkt wel al dat echt wij die regionale bril op hebben, ook moeten hebben, om de risico's die in ons hele gebied er zijn, om die de baas te kunnen, zeg maar. En dat werkt prima. Daar is ook een efficiëntieslag geweest in de periode 2018. Voor 2018, 2015 ongeveer, echt een efficiëntieslag geweest. Daarna hebben we daar toch weer bij moeten spijkeren om aan de minimale vereisten ook te kunnen voldoen zoals die in de wet geregeld zijn. En dat plaatje wat u net zag, dat is echt een prima basis. En ik durf ook wel de stelling aan van een prima basis om ook de komende jaren echt vooruit te kunnen. Onze bestuurders hebben in 2018, dus onze burgemeesters, hebben in 2018 ook echt gevraagd aan ons om wel met elkaar nog een keer goed te kijken richting de toekomst, richting de volgende beleidsplanperiode 2023-2027, om de wettelijke ontwikkelingen te doorgronden, maar ook te kijken van zijn er vernieuwingen gewenst of zijn er andere zaken gewenst om fundamenteel te discussiëren over die linkerkolom, de brandweer. Nou, die beloften die zijn wij na aan het komen. Daar zijn we vorig jaar mee gestart en dat noemen we de bestuurlijke dialoog brandweerzorg. Met de bestuurders hebben wij al een 3-tal sessies gehad. Dus echt met de 16 burgemeesters hebben wij thematisch gesproken over de inrichting van incidentbestrijding. Eigenlijk het plaatje en alles wat daarachter zit van het filmpje van daarnet. Ook hebben we gesproken over risicobeheersing. De voorkant, hè, de preventiekant. Hoe gaan we samen met de gemeentes vormgeven, ook richting de toekomst aan preventie, aan ontwikkelingen van regelgericht naar risicogericht. We gaan ook nog spreken over huisvestingsscenario's. Ook huisvesting is ook voor deze gemeente een item. Daar zal Rick dadelijk kort bij stilstaan. Dus er zijn een aantal thema's die we in die bestuurlijke dialoog met elkaar bespreken. En die opbrengst die wij krijgen van onze 16 burgemeesters, die verwerken wij in de producten die gaan leiden naar het nieuwe beleidsplan 2023-2027. En daar komt u ook in beeld, ook als gemeenteraad, omdat er ook in de periode Q1, Q2 volgend jaar ook een stukje inbreng van de diverse gemeenteraden zitten. Dus opbouwend vanuit het risicoprofiel, welke risico's kennen we allemaal, wat staat daar tegenover qua organisatie en in dit geval specifiek qua brandweer. Organisatie. In dat beleidsplan zal niet alleen de programma brandweer zijn beschreven, maar ook natuurlijk crisisbeheersing en rampenbestrijding. En dat staat gepland omdat volgend de volgend jaar juli, daar bekrachtiging voor te leggen. Daar hebben we ook een hele tijdbalk aan gehangen. Ja, eigenlijk komt die erop neer dat wij nu halverwege zitten. Het zal moeilijk leesbaar voor u zijn. Waar wij nog met elkaar over gaan spreken zijn de verschillende huisvestingsscenario's voor onze hele regio. Wij kijken daar ook echt niet echt alleen lokaal. Als er een kazerne ietsjes anders gepositioneerd zou moeten worden, omdat dat voor de regio beter is, dan zijn dat ook echt vraagstukken die we samen met de burgemeesters bespreekbaar maken. Dus wij zetten continu die regionale bril op, omdat wij die behoefte nou eenmaal hebben om aan onze taken te kunnen blijven voldoen. En nogmaals, heel erg trots op wat we allemaal hebben. Paraatheid, slagkracht, we kunnen niemand missen. Zo simpel is het ook weer aan de andere kant, om het zo maar te zeggen. Daarmee heb ik denk ik even op hoofdlijnen u in ieder geval meegenomen dat u weet dat er een bestuurlijke dialoog is, dat die echt voor ons van belang is om die goed te voeren, zodat we ook een goed product kunnen aanbieden met alles wat daarbij hoort richting de nieuwe beleidsplanperiode. En daar zou ik eigenlijk een stokje over willen geven aan Rick, maar kijk toch nog even heel eventjes voor het tweede onderdeel of daar mogelijk ook vragen of opmerkingen zijn. Heel even rond. Nee, duidelijk. Dan gaan we nu de diepte in richting Gulpen, Wittem. En geef ik het stokje graag over aan Rick, alsjeblieft.
Dankjewel. Ja, dankjewel, Luc. Ik zal kort wat vertellen over de lokale situatie met de brandweer in Gulpen, Wittem. Dus kort is over de posten, de bezetting, hoe werkt het nou precies hier en waar liggen ze. Hierboven zie je op de foto de brandweerkazerne van Mechelen is dit, met het materieel die zij ook daar hebben staan. Zal ik dadelijk ook iets verder op ingaan. Dus zoals gezegd, we hebben de posten Gulpen, Mechelen en de Stief van Wittem. Stief staat voor snelle interventieeenheid, kwam ook in het filmpje naar voren. Maar ik kan me voorstellen dat alle afkortingen niet zo blijven hangen direct. Als we kijken naar Gulpen, daar zitten op dit moment 17 vrijwilligers. Dus 17 mensen die eigenlijk gewoon een dagtaak hebben, een werkgever elders hebben. En op het moment dat de pieper gaat, vertrekken ze naar de kazerne toe om daar de auto te bezetten. In Gulpen hebben ze daar een tankautospuit, die hier op de foto staan. Dat is eigenlijk wat elke kazerne heeft, is minimaal één tankautospuit. En die post of die kazerne kan aangevuld worden met specialismen of andere voertuigen. De wens is om in Gulpen 24 mensen te hebben, maar op dit moment zitten we op 17. En uit het verleden blijkt dat, maar ook nu en waarschijnlijk ook naar de toekomst toe, is dat een stukje vrijwilligheid toch altijd moeizaam is. En het is toch altijd uitdagend om mensen te verkrijgen en te houden. En daar zijn we dan ook continu eigenlijk mee bezig. Dus zoals gezegd, we hebben de tankautospuit in Gulpen. Daarnaast hebben we ook de waarschuwingsverkenningsdienst. Dat is een Volkswagen Touran, een stuk kleiner is die. Maar die wordt vooral ingezet bij incidenten met bijvoorbeeld brand, waar de rookverspreiding is. En die gaan we dan benedenwinds gaan die meten of die rookverspreiding gevaar is voor de mensen daar. Het hoogwater is ook bij de evaluatie gebleken, die kunnen we voor veel meer gebruiken. Dus naar de toekomst toe gaan we die ook gebruiken om in te zetten bij hoogwater en dan om te kijken waar staat het water hoog, waar moeten prioriteiten gelegd worden om zo het gebied ook in kaart te krijgen. Daarnaast kunnen ze ook bij meerdere incidenten met gevaarlijke stoffen ingezet worden. Bij gemmelers worden ze bijvoorbeeld ingezet buiten het terrein om te meten of daar stoffen zijn vrijgekomen, etc. Dat is eigenlijk de post van Gulpen. Momenteel zijn we ook een onderzoek aan het doen of de post van Gulpen niet beter kan verhuizen. Daar zijn we een onderzoek naar het doen. Blijkt toch dat de post wat verouderd is wat klein geworden. Met het materiaal wat we nu daar hebben staan, met de huidige situatie vandaag de dag, kunnen we misschien toch ergens anders beter gaan liggen. Dat is wat betreft Gulpen. Dan ga ik even naar Mechelen toe. Er zitten op dit moment met 21 vrijwilligers, waarvan 2 al in de opleiding zitten en eentje wordt nu aangemeld voor de opleiding. Het traject van 2,5 jaar waar een vrijwilliger elke week eigenlijk mee bezig is, 2 of 3 avonden in de week zelfs daarmee bezig is. En uiteindelijk mag hij dan ook op die auto meespringen en op een incident ingezet worden. Ook in Mechelen geldt van, we zijn nu op zoek naar 24 mensen, we zitten op 21, dus we zitten wel een stukje beter dan Gulpen. Maar ook daar zijn we continu bezig met het zoeken van het werven en behouden van de vrijwilligers. Materieel wat we daar hebben staan is diezelfde tankautospuit als wat jullie zagen op de vorige dia. Maar ze hebben hier ook een hulpverleningsvoertuig. En dat hulpverleningsvoertuig dat wordt ingezet bij incidenten met een treinongeval bijvoorbeeld, een zwaar auto-ongeluk. Vandaag zijn ze nog ingezet worden op de Rijksweg, meen ik, waar een tractor tegen een auto is aangebotst. Eigenlijk bij de zwaardere incidenten, of incidenten waar koeien door een put zijn gezakt die eruit getakeld moeten worden. Zoals je ziet heeft dit voertuig ook een kraan. En kunnen ze zodanig ook takelen, maar ook auto's optakelen, et cetera. Mechelen ligt bij Spetsgesweide, dat is bij het scoutinggebouw voor de mensen die daar bekend zijn. Gulpen ligt overigens bij de Landsraderweg. Dat is voor het Sofianum, naast de gemeentewerf. Dus ik denk dat dat wel bekend is bij de mensen hier. Dan de laatste, en dat is een beetje een rare eend in de bijt, is de SI, dus de snelle interventieeenheid van Wittem. Dit is eigenlijk een post die ligt in het oude Sofianengebouw, net iets voor de sportzaal, zeg maar, bevindt hij zich. Of de oude sportschaal, volgens mij wordt die ook nog steeds daarvoor gebruikt. Daar zitten overdag twee mensen door de week. En deze mensen zorgen ervoor dat de omliggende posten een grotere kans hebben om te kunnen uitrukken. En om sneller eigenlijk de hulp te bieden aan de mensen die bij een incident betrokken zijn. Dus bij de burger. Het zijn eigenlijk allemaal vrijwilligers, standaard allemaal vrijwilligers. Die overdag dus ingeroost worden tussen 8:30 en 5:30. Om daar dus te zorgen voor een garanderende opkomst voor de brandweer. In Wittem rukken ze daarbij uit bijvoorbeeld naar Bocholt, Simpelveld, Vaals, Mechelen en Gulpen. Om daar de auto's aan te vullen. Op deze post zit dan ook altijd een bevelvoerder. En die is eigenlijk nodig om de uitruk te garanderen. Zonder bevelvoerder mag bij ons een auto niet de straat op. Dus dat. We hebben een kleine Volkswagen Transporter. Er zit ook kleine capaciteit in met betrekking tot water. Een 500 liter tank. Wat eigenlijk betekent dat in de gemeente zelf mogen ze na het incident direct uitrukken. En dan komt vanuit de vrijwillige post die auto, de grote tankauto's, wijt ook daar naartoe. Maar het is ook bij onze post dat ze niet alleen in Gulpen-Wittem uitrukken. Maar dat ze ook elders in de regio en zelf internationaal ingezet kunnen worden. Zo rukt bijvoorbeeld Mechelen ook met enige regelmaat uit in België. Maar kan Gulpen bijvoorbeeld ook uitdrukken bij de Prins van Heide voor een natuurbrand. En we kunnen zelfs ingezet worden als peloton, zoals 2 jaar geleden gedaan is bij de Mijnweg. Waar een zeer grote brand was, dat ze daar ook optreden. Dus het is niet alleen brandweer Gulpen-Wittem, ruikt uit in Gulpen-Wittem. We gaan echt over die grenzen heen, over de gemeentegrenzen heel makkelijk. En zelfs ook nog Duitsland, België en zelfs elders in het land. Ja, hier kort een overzicht van de uitdrukken van in de gemeente Gulpen-Wittem van dit jaar. Tot nu toe zijn er 51 stuks. En dat varieert eigenlijk van incidenten met drugsdumpingen, technische hulpverlening, woningbranden, zaken met het leefmilieu, dus als iets gedumpt is in het water. Eigenlijk van alles kan het zijn, maar ook dienstverleningen. Dus bij hoog water, dat mensen zandzakken gaan plaatsen en dat soort dingen. Dit geeft eigenlijk een korte overzicht van welke incidenten hebben we nou ongeveer allemaal gehad. Dit is ook iets wat we eigenlijk elke dag up-to-date hebben en elke dag kunnen ophalen. Dan kijken we hier even naar een totaaloverzicht. Dus we zien dat in 2020 totaal aantal uitrukken in Gulpen-Wittem waren 189, waarvan brandgebouwen waren er 10. En dan zie je de prio-incidenten die er waren. Prio wil zeggen dermate hoge urgentie dat met toeters en bellen gereden moet worden, dus gewoon zo snel mogelijk ter plaatse. Stel zandzakken moeten geplaatst worden, is dat over het algemeen niet het geval. Maar stel dat natuurlijk een slachtoffer bij een auto-ongeluk beknalt, ja, dan moet je natuurlijk zorgen dat je zo snel mogelijk daar bent. Dat is ook wel anders dan een koe in de sloot die eruit getakeld moet worden. Daar hebben we meer tijd om daar op te komen. Bij andere incidenten, dus prio-incidenten, moeten wij gewoon binnen een bepaalde tijd daar zijn. Zo zie je eigenlijk in 2021 hadden we 208 incidenten, 10 brandgebouw, 28 prio-1 incidenten, dus met toeters en bellen. En in 2022 tot nu toe 51 incidenten. Brandgebouwen waren er 3 en prio-ritten waren er 12 daarvan. Je ziet eigenlijk een daling in de cijfers. We zitten nu op de helft van het jaar, dus doe het keer 2. Zitten op iets meer dan 100 incidenten voor de gemeente. Dat komt onder andere doordat de automatische meldingen die van hotels en zo door worden geschakeld naar de meldkamer. We hebben daar iets meer tijd voor gekregen om daar goed uit te vragen. Omdat het eigenlijk een onderzoek is gebleken dat het grootste aantal gedeeltes of grootste aantal meldingen komt doordat mensen de douche uitstappen met rook, met stoomvorming, zeg maar, of sigaretten of dat soort zaken. Dus we hebben dit legitiem, zeg maar, om langer uit te vragen, goh, ga nu eens kijken, is er echt wat aan de hand? Ja, en eigenlijk blijkt dat 9,9 van de 10 keer is er niks aan de hand. En is er wel wat aan de hand, gaan natuurlijk die toeters en bellen aan en dan gaan we zo snel mogelijk daar naartoe. Hier heb ik dan nog even de uitdrukken per kazerne. Dit is een tabelletje, kun je snel in kijken. Als je ze bij elkaar optelt, zie je dat over de post heen dat er meer incidenten zijn dan in Gulpen-Wittem alleen. Maar dat komt dus omdat deze posten dus ook uitdrukken elders in de regio. Dus het kan best zijn dat in Gulpen-Wittem, zoals je net zag, in 2020 tot nu toe 51 incidenten zijn geweest. Maar als je bijvoorbeeld voor Gulpen, Mechelen en de Stie van Wittem optelt, zijn het er een stuk meer. Maar dat komt dus omdat ze buiten de regio ook in IJsselmargraten, in Vaals, zelfs in Heerlen en de WVD zelfs nog verder in de regio ook ingezet wordt. Dus dat geeft eigenlijk globaal ook een beetje een overzicht van het aantal incidenten. Ik ben even kijken, dit was voor mij de laatste dia. En dan komen we tot de vragen.
Ik zie dat de heer Kremers en mevrouw Vlugge vragen hebben. Ik begin ook bij mevrouw Vonke. De heer Kremers van de fractie PROM.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, twee dingetjes. Ik had één vraag opstaan, maar u had net een overzichtje van incidenten. En u zei onder andere de drugsdumpingen, chemische stoffen in het buitengebied. Is dat iets wat toeneemt of is dat gelijkblijvend? Want ik kon de kleuren niet zo goed onderscheiden door de jaren. Of ziet u een afname daarin?
Ja, het gaat eigenlijk met pieken en dalen. We zagen eigenlijk in de coronaperiode was het een stuk minder. Maar dat was onder andere omdat festivals en dat soort dingen allemaal niet doorgingen. En zoals begin dit jaar, eind vorig jaar, begin dit jaar, zie je opeens zo'n piek komen van Sender en meer. Dus het gaat een beetje op en neer. Als ik echt wil kijken naar de afgelopen 10 jaar of zo, dan zou ik daar verder op in moeten zoeken, op de details zeg maar, van de incidenten. Want vaker is het ook dat het gewoon een kannetje is van oude olie of zo en het is geen drugsdumping. Dus dan moet je ze echt gaan analyseren. Maar we zien het eigenlijk met pieken en dalen. En ja, in Zuid-Limburg heb ik zelf het idee, hè, als ik kijk naar de incidenten, neemt het wel iets meer toe, het aantal drugsdumpingen. Het gebeurt toch vaker. Hè. Er worden ook vaker hennepplantages gevonden, kleine drugsfabriekjes, zeg maar. Dus het komt wel met enige regelmaat vaak voor, ja. Ja.
En de andere vraag is, we gaan steeds meer toe naar 30 kilometer zones. En mijn vraag is dan eigenlijk hoe de brandweer dat gedaan kijkt. Kijk, we hadden onlangs, hebben we hier in de Dorpsstraat hier in Gulpen, 30 kilometer ingevoerd. Op een tamelijk ongelukkige manier, zou ik zeggen. Hè. Dus vlak voor het kruispunt is het opeens 30 kilometer. Met fiets bij je leven niet veilig, want je krijgt de voorrang echt niet. En toen werd er gezegd, daar heeft de brandweer een rol in gehad. Pas daar die 30 kilometer te maken. Hoe staat de brandweer daar zelf in?
Ja, klopt helemaal. Het probleem waar wij tegenaan komen is dat we moeten voldoen op bepaalde opkomsttijden. Op het moment dat iemand 1 en 2 belt, moeten we eigenlijk bij een woningbrand binnen 8 minuten daar kunnen zijn. We werken met vrijwilligers. En bij Gulpen is het zo dat ongeveer de helft van de vrijwilligers, dus van die 17 mensen, zit ongeveer de helft. Komt uit wielrennen. Dat betekent dat de mensen thuis in de auto moeten stappen, ze gaan de verkeersregels moeten houden, door Gulp heen moeten rijden om aan deze kant, of ja, nu dus aan de andere kant van de Rijksweg, zeg maar, op de brandweerkazerne te komen. En elke vertraging zorgt natuurlijk voor een vertraging van de tankautospuit om uit te rukken. En dat hebben we heel erg gemerkt, ook met de wegwerkzaamheden die afgelopen jaar zeg maar, hebben plaatsgevonden. Zaten we op een gegeven moment op 7 minuten plus, terwijl we 8 minuten bij een woningbrand te plaatsen moeten zijn. En we merken dat al die veranderingen, hè, in het verleden is een busstation gekomen, stoplichten, het wordt steeds drukker met toeristen en dat soort dingen. En als je dan ook nog van 15 naar 30 gaat, waar een vrijwilliger zich gewoon aan moet houden, hij moet ook rechts voor laten gaan, noem maar op. Die opstroming van vertragingen zorgt gewoon dat wij onze uitdruktijd niet meer kunnen halen. Dus worden we eigenlijk in een hoekje geduwd. We moeten het doen aan de normtijden, maar we kunnen er niet aan voldoen, want er zijn allemaal opstromingen waardoor we vertraagd zijn om te kunnen uitdrukken. Het is niet zo dat een vrijwilliger of een beroepspoor zit, dat de mensen binnen 1 minuut in de auto zitten. Dat ze de trap aflopen in die auto springen, hop, en de deur uitrijden. We werken hier echt met die vrijwilligers en dat maakt ook verschil.
Dus het is vooral de aanrijdtijd van de mensen naar de kazerne toe, niet het uitdrukken van de brandweer zelf.
Ja.
Mag ik daar misschien iets op aanvullen?
Ja, zeker. Dus misschien de goede orde, even weer ook voor alle andere sprekers. Als u zo meteen een vraag wilt stellen of een antwoord wilt geven, om nog even de naam van uw eigen naam even te noemen, ook voor de opnames.
Oh, ja. Ja, goed, even een aanvulling, Luc Verlent dan. Volgens mij prima verhaal van Rick. Als je kijkt naar de toekomst, noem ik het maar even, daar en ook onze plannen die ik daar straks toegelicht heb, gaat ook de wet wel wat meer mogelijkheden bieden. En dat heet gebiedsgerichte opkomsttijden. Dat gaat ons wat ruimte bieden. Inclusief volgens mij het huisvestingsvraagstuk, noem ik het maar eventjes. Dus ik denk dat er een aantal positieve zaken aankomen. Ook richting uw vraagstelling, want uiteindelijk is een 30 kilometer zone natuurlijk ook een ander veiligheidsvraagstuk. En veiligheid moet je wel breed bezien. En niet alleen voor die brandweer, maar ook voor de GGD en de politie, maar ook voor onze inwoners. Maar vanuit de brandweerkant, dat is even wat ik aan wil geven, vermoed ik dat daar wat ontwikkelingen zijn die wel positief zijn. Hoe die gaan we in kaart brengen de komende periode.
En dan doelt u ook eventueel op de verplaatsing van de kazerne van hulp.
Dan met uw goedvinden ga ik door naar mevrouw Vonken van Doe22.
Ja, ik heb een vraag over, werkt u ook samen met het waterschap zoals afgelopen jaar? En wie heeft dan de leiding?
Oh, excuus. Zal ik weer even voor mijn rekening nemen. Ja, volgens mij in deze jaar we werken ook samen met waterschap, maar dat is dan vooral de veiligheidsregio dan, hè, noem ik het even, de multi-aspecten zoals ik die daar straks heb aangegeven en afhankelijk van het gripniveau, maar als u grip 4 geweest is de operationeel leider, heeft dan de leiding, dus daarmee ook de veiligheidsregio. Dus dat, en daar is de brandweer een onderdeel van een heel team, politie, waterschap, ja. Als ik het goed begrepen heb van Elze, kijk hoe je naar de burgemeester, ik meen dat er 23 juni nog een extra overleg is en dat de operationele leider van destijds ook naar de gemeente Gulpen-Wittem komt om over dat onderwerp te spreken.
Gedrukt. Ik heb nog een vraag. U hebt een tekort aan vrijwilligers. Wat doet u om vrijwilligers te werven en wat... Maakt het voor vrijwilligers interessant om vrijwillige brandweer te zijn?
Ja. Wat doen we om vrijwilligers te werven? We hebben in het verleden bijvoorbeeld banners geplaatst. Bij de Komengrenzen grote stellage zeg maar, met banners erop van goh, zonder een stukje onmisbaar. Hè? Zonder de papa's en de mama's, noem maar op, kan de brandweer ook niet uitrukken. Dus die hebben we nodig. Wat doen we zelf nog als posten? We gaan ook op markten staan. Ja goed, in de afgelopen 2 jaar is dat helaas vanwege corona heel vaak niet door kunnen gaan. Zo zag je wel laatst in Wiel, was ook een veiligheidsdag of zoiets, hebben ze ook daar gestaan. En dat proberen ze ook te combineren met een stukje werving en selectie. Dus dan proberen ze ook de mensen gewoon te werven, in gesprek te gaan met de mensen. Met enige regelmaat gaan ze bijvoorbeeld bij een basisschool langs. Maar dan proberen ze ook een beetje de papa's en mama's mee te krijgen om zo een beetje reclame te maken. Van, goh, we hebben ze nodig, zonder jullie kunnen we niet. Ja, en wat je eigenlijk ook bij de brandweer ziet, eigenlijk wat het beste is, is de mond-op-mond reclame. Dus de brandweer, maar er komt heel veel bij. Ze oefenen elke dinsdagavond, zowel Mechelen als Gulpen. Uiteindelijk is het ook gewoon gezellig. Ze doen een interessante oefening voor elkaar op, zetten ze dagen elkaar uit. En het eind van de avond is het ook gewoon één grote vriendengroep. En dat zie je ook bij nieuwe mensen die erbij komen. Die trekken vaak nog vrienden of kennissen of zo, trekken ze mee. Van, goh, kijk eens wat ik vandaag heb meegemaakt. En dat helpt ook wel heel erg. Dus dat soort dingen helpen allemaal. Extern oefenen, wat de afgelopen 2 jaar ook nauwelijks is gebeurd, dan zie je ook vaak dat mensen opeens komen kijken. Nou, dan maak je een praatje mee en dan krijgen ze wel interesse. Maar ze moeten wel precies weten wat het inhoudt, want het is wel een bepaald opleidingstraject van 2,5 jaar wat commitment nodig heeft. Maar je krijgt ook dingen terug, je krijgt ook bepaalde vergoedingen ervoor, noem maar op. Dus ik denk ook dat een stukje onbekendheid, wat misschien wel beter is om dat bekend te maken bij de mensen, dat dan misschien met een persoonlijke brief of zoiets ook al helpt.
Dank u. En ik heb nog één vraag. U zegt, u trekt ook wel uit bijvoorbeeld naar de Mijnweg. Dat was toen enorm die branden, dus ik neem aan dat er veel naartoe is gegaan. Hoe staat het dan met de veiligheid hier? Is die dan nog steeds gewaarborgd?
Jazeker. eigenlijk zoals het filmpje liet zien, hebben herbezettings- of restdekkingkazernes. Dat is Sittard-West, Maastricht-Noord, Heerlen en zelfs Gulpen. Qua strategische ligging. Stel nou, er is een groot incident. Stel, er is iets groots bij Gemmelot en in het Heuvelland worden heel veel tankautospuiten die kant op gestuurd. Dan blijft hier een gat liggen. Nou, uiteindelijk is Gulpen voor een herbezettingskazerne. Daar komt dan een auto naartoe, die wordt hier bezet. En die zorgt voor de snelle uitruk. Dat ten tijde van een tweede incident binnen 18 minuten altijd een tweede auto daar is. Dus ja, we zijn wel het puzzelen. En er zit ook een algemeen commandant brandweer dan daar op de stoel. Die gaat puzzelen welke auto's waar moeten staan. Te zorgen voor restrekking, dus dat het hier ook nog veilig genoeg blijft. En ik heb het idee dat Luc daar nog iets aan wil toevoegen.
Ja, dat was het enige juiste antwoord, Rick. Nee, een hele goede vraag. Uiteraard blijft dat gegarandeerd. Maar wij moeten ook wettelijk kunnen leveren. En andere regio's moeten ook kunnen leveren aan ons. We hebben een aantal hotspots in onze regio. Denk aan Gemmelot, maar ook Maastricht Aken Airport. Vorige week hebben we nog een oefening gedraaid, AWACS. Ja, dat kan het ook fout gaan. En ook dan moeten wij onze basis kunnen zelf leveren, moeten we inzetten, maar dan kan het zomaar zijn dat we handjes tekort hebben. Kijk naar het hoogwater, hebben we uit het hele land hulp gekregen. Dus ja, wij zorgen voor inderdaad in onze structuur voor een restdekking. Wat ook nog onbelicht is gebleven, is links en rechts van ons. We hebben het Emmerik-verband, regionale samenwerking. We hebben hele goede contacten en zeker ook de GGD. En ik denk ook de politie. Maar wij kijken eerder naar Hasselt of naar Aken dan dat we naar Eindhoven of naar Venlo kijken, zeg ik maar even voor het gemak. Gezien onze geografische ligging, ook dat werkt prima. Dus het is niet alleen brengen, het is ook af en toe halen natuurlijk. Dus ja, het is voor ons ook van belang en dat heb ik echt ook wel met corona aan de lijve mogen ervaren hoe ingewikkeld dat enerzijds is als je echt in zo'n crisis terechtkomt. Aan de andere kant, binnen de operaties zijn de lijnen heel kort. Vanuit onze meldkamers, dat gaat prima. Dus Emmerik is denk ik ook goed om even in dit verband ook genoemd te hebben, onze regionale samenwerking.
Dan geef ik het woord aan mevrouw Vlugge van de fractie Fransen.
Dankjewel. Mijn vraag is reeds gesteld. Ik had inderdaad de vraag van hoe jullie aan werving en selectie doen. En of er inderdaad ook bepaalde criteria's aan gekoppeld zijn. Het grotendeels zie je veel mannen vergeleken met vrouwen. Dan denk ik oké. En dan de aanrijdtijden. Ik hoorde dat er heel veel vrijwilligers richting Wielree vandaan komen. Denk ik, hoe kan dat? Waarom niet die andere kernen? Dus dat is eigenlijk een beetje mijn vraag.
Ja, correct. Er zijn er natuurlijk ook eisen aan vrijwilligers die we gesteld hebben. Mannen of vrouwen, dat maakt helemaal niks uit. Dus die eisen hebben wij niet. Het is wel zo dat je een bepaalde fysieke gesteldheid moet hebben. Maar je hoeft geen topsporter te zijn om dat te halen, zeg maar. Je moet vooral een teamspeler zijn, zeg maar. En ook een bepaalde motivatie laten zien, een bepaalde instelling dat je het ergens voor doet. En ook een criteria is inderdaad een aanrijdtijd. Hè, dus de tijd dat de vrijwilliger in de auto stapt naar de kazerne toe rijdt, die staat op dit moment op 4 minuten. Dus je zou in 4 minuten, vanaf het moment dat je pieper gaat, op de kazerne moeten kunnen zijn. En dat is heel kort. En dat klopt inderdaad, vanuit wielren is dat gewoon heel ver. Dat red je momenteel niet. Dat heeft ook iets uit het verleden. Hè, dat is een beetje een erving wat je krijgt uit het verleden. Vroeger was wielren en gulpen een aparte brandweer. Er waren heel veel mensen bij de brandweer en wielren, heel veel bij de mensen in gulpen. Vervolgens zijn ze verhuisd, zijn ze gefuseerd in gulpen. En van oudsher zit er nog iemand bij, zeg maar, die het wielren daar eerst uitdrukt en nu hier. Nu zitten er ook jongere jongens bij die daar eigenlijk niet veel van te doen hebben. Hè, dus die eigenlijk van na die periode zijn. Maar het is er wel zo'n beetje ingegooid dat, goh, wielren moet er toch wel bij kunnen. Persoonlijk heb ik daar nu stuur op gezet, omdat ik vind dat de uitdruktijd in gulpen wat te hoog is. Dus heb ik gezegd van, joh, ik doe het on hold. Ik wil op dit moment geen mensen meer uit wielren aannemen, maar echt dichterbij kijken. Alleen als je kijkt naar de potentie van mensen tussen de 20 en 40, zeg maar, dat zien we een beetje als potentiële vrijwilligers die kunnen starten en daar ook carrière in kunnen maken. Zit je in wielren met heel veel jongere mensen, zeg maar, dat is een verdubbeling van het potentieel aan mensen wat je zou kunnen werven. Er komen regelmatig telefoontjes van het wielren, van goh, ik heb interesse, kan ik eens langslopen. En op dit moment moet je zeggen, sorry, helaas, ik heb extra ik ben zelf uit Brunsum, dus ik ben extra met de auto op en neer gaan rijden. Ja, je staat soms gewoon 1,5 minuut lang stil voor het stoplicht voor de Rijksweg en dan moet je de Rijksweg nu oversteken. Ja, dan zit je uiteindelijk op 6 minuten voordat je op de kazerne bent. Dus ik heb op een gegeven moment gezegd, ja sorry helaas, maar op dit moment gaan we niemand meer het wiel gaan nemen. Ligt heel gevoelig, maar ik wil ook dat de post aan de criteria voldoet die wordt opgelegd. En dat maakt het soms lastig en dan zit je een beetje in een tweesplitsing. Maar dan gaan we wel weer specificeren op geholpen om te kijken om daar vrijwilligers uit te krijgen. Alleen je visvijver wordt een stuk kleiner. Ja.
De heer Kwaadvlieg van de fractie Fransen.
Ja, ik had nog de vraag, de prio-uitdrukken die zijn sterk afgenomen, lijkt wel sinds 2020. Heeft dat een reden of is dat toeval?
Ja, dat heeft een reden, dat heb ik net ook kort toegelicht. Vroeger was het zo bij een automatische brandmelding, hè, bijvoorbeeld van een hotel, een station, noem maar op. Ging dat direct door naar de meldkamer. De meldkamer duwt eigenlijk op de knop en de tankautospijs gaat uitrijden. Maar 99,9 van de 100 keer, zeg maar, was dat een valse melding. Was het iemand die onder die rookmelder heeft gerookt, een deo-flesje op een school, noem maar op, dat soort zaken. wat weegt het dan op om met toeters en bellen door het verkeer te gaan rijden? Dat risico is dan hoger dan de hulp die je biedt. Dus de frequentie, het percentage, zeg maar, dat je daadwerkelijk brand was en dat je met dat prio 1 rijden het verschil kon maken, was heel klein. Dus nu hebben we gezegd van, de meldkamer krijgt langer de tijd om contact op te nemen met de beheerder van het gebouw, dus de school, het hotel, noem maar op, om uit te vragen van, is er nou daadwerkelijk brand of is er iets anders aan de hand? Omdat je meestal zag, er is iets anders aan de hand en er is geen brand. Dus nu is gezegd van, we mogen langer uitvragen en daardoor hebben we langer de tijd en daardoor minder vaak op die knop gedrukt om de kazerne uit te laten rukken. En dat is eigenlijk begin vorig jaar is dat de intrede gedaan.
Daarnaast had ik nog een vraagje, ik weet niet of jullie daarop kunnen antwoorden, maar is het al bekend, of zijn er al locaties waar wordt gekeken voor de brandweerkazerne of een hulp heen te verplaatsen?
Ik wil er best kort op ingaan. Ja, daar hebben we in gekeken. Wij kunnen zelf berekeningen doen daarmee. En dan kom je uiteindelijk logischerwijs, als je gaat kijken waar wielrook ligt, wervingsgebied, opkomsttijd van de vrijwilligers, schuif je automatisch naar de andere kant van de Rijksweg. En daar moet gekeken worden en dat is een samenspraak met de gemeente.
En dan de heer Derksen van Balans.
Dank u wel, voorzitter. Hoe vaak controleert de brandweer de doorstromingen in de gemeente zelf? En daar bedoel ik mee, wat ik regelmatig constateer, is dat op wat, laten we zeggen, normale wegen mensen zodanig parkeren. En dat is mij met corona heel goed opgevallen. Dan zit je thuis en opeens is het dinsdagmorgen aan 10 uur. En dan begint er een vrachtwagen ongeveer zo'n 10 minuten lang te toeteren. Nou, simpelweg, iedereen staat aan de rechterkant van de weg, behalve één auto, die staat aan de linkerkant van de weg. Dat betekent dat die vrachtwagen, en dat betreft een RD4 vrachtwagen, niet door kan. Dan is mijn vraag meteen, daar moet de brandweer dus ook last van hebben. Wordt daarop gecontroleerd? Doen jullie regelmatig controles of er belemmerende obstakels in de straten zijn, bijvoorbeeld geparkeerde auto's?
Nou, het antwoord is denk ik vrij kort op. Nee, we controleren daar niet op. Vrijwilligers hebben één oefenavond in de week en dan doen ze ook echt oefenen op locaties, maar zijn met een vak zijn van bezig. Daar hebben we geen tijd voor om door de straten heen te rijden om te kijken of daar belemmeringen zijn. Wat wel is dat bijvoorbeeld met wegwerkzaamheden en zo, die communicatie is wel, vanuit de gemeente of degene die een bouwaanvraag doet, noem maar op, die communicatie komt wel vaak wel door, dus dan weten wij op voorhand van, is er vernauwing in die straat, we kunnen beter omrijden, we kunnen zelfs helemaal niet door, dus we moeten omrijden. Maar we hebben geen capaciteit om door de straten te rijden of daar, ja.
Maar goed, je collega zei goed, net, een van de belangrijkste zaken voor ons is preventie. En dit is wel een hele belangrijke preventie, want ja goed, vorig jaar hebben we het zelf meegemaakt dat de brandweerwagen met loeiende sirenes de straat in gekomen. En vervolgens zie ik de brandweerwagen met loeiende sirenes terugstoten, omdat die niet via de juiste weg eigenlijk kan volgen. Dan denk ik, ja, dit is wel een obstakel wat volgens mij in meerdere wijken in onze gemeente vooral voorkomt.
Ja, misschien even in de aanvulling, een terechte opmerking, absoluut. Maar ook denk ik terecht wat Rick zegt, volgens mij is het een samenwerking. Samenwerking gemeente, samenwerking politie en wij zelf. Op het moment dat wij daar echt signalen van hebben, dan ga ik ervan uit dat de KC of de kazernechef dat ook meldt. Maar ook het gesprek daarover aangaat. In binnenstedelijk gebied, ik heb ook een x-aantal jaar kazernechef in Maastricht mogen zijn, hebben wij echt wel in sommige wijken, waar dubbel geparkeerd werd, wat heel smal was, waar wij met onze radvoertuigen niet doorheen konden, hebben we echt wel actie uitgezet. Maar dan is dat echt structureel. Is dat echt een structureel probleem? Dan zoeken we ook actief de gemeente op en of samen met de politie om daar op te acteren.
Goed, dan kijk ik even rond of er niet nog aanvullende vragen zijn. Dat is niet het geval. Ja, toch nog vanuit de brandweer.
Ja, als het mag. Ik ben één ding toch vergeten te vermelden. Waar wij graag op zoek naar zijn, is naar geïnteresseerde raadsleden die met ons mee zouden willen denken in dat traject van de bestuurlijke dialoog. En ik had net al bij het voorgesprek met meneer Van den Bos gezegd van, ik ga toch van de gelegenheid graag gebruik maken. Wij zoeken graag raadsleden die Niet alleen met die lokale bril, maar zelfs ook met die regionale bril voor het traject bestuurlijke dialoog. Samen met ons zouden willen meedenken als klankbord in relatie tot de keuzes die we gaan voorleggen aan het bestuur en uiteindelijk ook aan alle 16 gemeenteraden volgend jaar. Dus mocht u geïnteresseerd zijn, zouden wij heel fijn vinden om via de griffier of via de voorzitter dat kenbaar te maken. En dan komt dat graag bij Elze Boekenstein binnen. En dan nemen we graag met u contact daarover op. Dus mochten er mensen geïnteresseerd zijn, dan horen we dat heel graag. Dank u wel.
Goed, dank voor deze oproep en ook dank voor jullie inbreng. Ik zie dat de heer Egger nog een vraag heeft. Ik weet niet of dat aan de voorzitter is of aan de brandweer. Maar dan de heer Egger aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, gezien dat niet ieder raadslid hier aanwezig is, vind ik niet of het misschien verstandig is om deze oproep ook uit te zetten richting de overige raadsleden.
Ik krijg van de griffier de toezegging dat er daarvoor gezorgd gaat worden. En de portefeuillehouder, burgemeester Raammakers, wil er ook nog iets op toelichten. Aan u het woord.
Wij gaan ervoor zorgen dat die oproep nogmaals bij u terechtkomt, want die is al volgens mij 2 keer naar u gestuurd en daar is geen reactie op gekomen. Dus vandaar ook dat de heer Volent dit denk ik nog een keertje onder de aandacht wil brengen. Maar wij gaan ervoor zorgen dat die oproep nogmaals bij u in de mailbox belandt.
Goed, dank voor deze toelichting. Nogmaals dank voor deze presentatie. Dan gaan wij door naar het agendapunt 2 en dat zijn de cijfers vanuit de politie. En daarvoor zijn hier onder andere de heer Notte, korpschef, politiebasisteam Heuveland. En dan zou ik de heer Notte het woord willen geven.
Ik neem aan dat de presentatie getoond wordt. Kijk even naar de helpdesk. Ja, dat staat daar. Ja, goed zo. Voorzitter, dank u wel voor de uitnodiging. Ik ben samen met Etienne Egge, die zal ik dadelijk wat nader introduceren. Mijn naam is Lou Notte, ik ben korpschef is te veel, want we hebben maar 1 korpschef en die zit in Den Haag. Ik ben de teamchef van Heuveland en ik zal er dadelijk wat nader over verklaren wat dat precies betekent. Dank nogmaals voor de uitnodiging en ik wil graag met u door wat zaken heen lopen die ons de afgelopen jaren mee bezighouden. Maar ik wil ook even graag met een aantal andere zaken kijken naar onze organisatie bijvoorbeeld. Even. Ja. Dus ik, zoals gezegd, Lou Notte is mijn naam, teamchef in het Heuveland. Heuveland omvat de 5 gemeenten, Schulpenwitten is daar eentje van, daarnaast Vaalt, IJsselmargraten, Valkenburg aan de Geul en Meersen. Ik ga dadelijk even iets kort over de organisatie vertellen. Iets over de werkzaamheden, een algemeen beeld en dat algemeen gewild gaat met name over trends en ontwikkeling van het afgelopen jaar en hoe staan we ervoor ook in dit jaar tot nu toe. Ik wil ook graag van de gelegenheid gebruik maken en dat heb ik al een keer gedaan bij alle burgemeesters als het gaat om onze capaciteit. En dat heb ik gedaan in de zogenaamde gemeenschappelijke driehoek en dat doe ik 4 keer per jaar. Zitten we samen met alle burgemeesters en het Openbaar Ministerie bij elkaar om met name over dit soort zaken te praten. Ja, en tot slot, ik heb wel wat wensen en die zal ik ook graag willen neerleggen. En uiteraard is er ook ruimte voor vragen. Even kijken naar de organisatie. Zoals gezegd, team Gulpen-Witten Vaals, dat is 1 team. Dat bestaat uit, het Heuveland bestaat uit een aantal gemeenten, die hebben we al genoemd. Etienne die zit daar. Etienne is eigenlijk de aanstuurder van de wijkagenten voor het cluster Gulpen-Witten en Vaals. We hebben in ons Gulpen-Witten hebben wij 2 wijkagenten, Ronald Dobbelstein en Remco van Hekdom. Ik hoop dat ze bekend zijn. Maar we hebben ook bijvoorbeeld nog in Vaals een aantal wijkagenten. En met name die operationele aansturing, die is een verantwoordelijkheid van Etienne. Etienne zit ook samen met mij regelmatig bij de burgemeester aan om dingen te bespreken, om te kijken van hoe is het operationele beeld op dit moment, welke zaken moeten eventueel opgepakt worden, enzovoort. Dat hebben we toevallig vanmorgen ook weer zo gedaan. De wijkagenten hebben een zogenaamde vaste wijkdag per week. Dat betekent dat ze voor hun netwerk ten alle tijde op die dag altijd vast aanspreekbaar zijn. Zij benoemen de veiligheidsvraagstukken in die wijk en zorgen ook voor de aanpak. Kortom, zij staan aan de lat om dingen aan te pakken die in die wijk leven. Neemt hem ook heel regelmatig mee naar het overleg met de burgemeester. Om vanuit het bestuur ook te horen wat leeft er nou eigenlijk. En er is, en dat doet me ook heel erg veel dicht naar de nieuwe benoeming van een aantal BOA's hier in deze gemeente, is er een hele goede en vruchtbare samenwerking met de BOA's. Daarnaast, en dat is voor Gulpen-Wittem en voor Meersen, zijn dat twee, ik zou eigenlijk zeggen iets speciaals. En dat betekent dat we toch nog een schooladoptieagent hebben. Dat heeft te maken met het voortgezet onderwijs wat hier in de vorm van het Sofianum is gehuisvest. En dat geldt ook voor Meersen met het Stella Maris, daar hebben we Gert Doutzenberg voor. En de contacten met de lagere scholen, dat is vooral iets voor de wijkagenten. Niet dat die daar in permanentie aanwezig is of dat die in de regelmaat aanwezig is. Maar wat je wel ziet is dat die wijkagent daar regelmatig binnen leeft. En eens even kijken, wat leeft er? Wat zijn er van dingen die eventueel opgepakt moeten worden? Wat voor overlast is er eventueel? En wat kunnen we voor elkaar betekenen? Ja, de werkzaamheden, ik wil ze eigenlijk in drie zaken verdelen. We hebben gewoon een aantal landelijke prioriteiten, die worden ons vanuit Den Haag opgelegd. Dat zijn de zogenaamde high impact crime feiten, woninginbraak, overvallen en geweld. Daar moet ook altijd voorrang aan verleend worden. Gemeenschappelijke prioriteit hebben we, en dat doen we in de gemeenschappelijke driehoek, stemmen die ook met het OM en de andere burgemeesters af. En gaan kijken van wat leeft er in het Heuvelland wat we in gemeenschappelijkheid eventueel zouden kunnen aanpakken. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de ondermijning, wat er nadrukkelijk speelt, ook in het Heuvelland. Maar er zijn ook lokale behoeften en die lokale behoeften die krijgen de aandacht. En die aandacht komt vanuit het veiligheidsgevoel van de burger. Dat haal ik op door enerzijds met het bestuur te praten, maar waar het ook over de wijkagent, met name in de wijken aanwezig te laten zijn. Er is altijd aandacht voor preventie, maar er is ook handhaving noodzakelijk. Dus kortom, ook die wijkagent, maar ook andere dieners zullen ook regelmatig een bondschrijver staan waar het nodig is. En dan kijk ik even naar het item wat net met de brandweer besproken wordt. Als het gaat over dubbel parkeren, zou dat een item kunnen zijn. Ik heb er moeite mee, misschien. Ja, algemeen beeld. Ik ga u wat cijfers laten zien over 2021 en dat doe ik in vergelijking met 2018, 2019 en 2020. Ik heb bij een aantal van die feiten heb ik ook gezegd, of ga ik ook laten zien wat de stand van zaken tot nu toe is. Dus het beeld van vorig jaar om deze tijd versus het beeld van dit jaar rond deze tijd. In de algemeenheid kan men zeggen dat de woningcriminaliteit behoorlijk gedaald is. Voertuigcriminaliteit stijgt en je ziet dat in 2022 die stijging weer enorm aan het toenemen is. Daar denk ik ook wel dat we een verklaring voor hebben. Bedrijfscriminaliteit blijft gewoon heel erg laag in deze gemeente. En als je naar een aantal leverheidsproblemen kijkt, dan zie je dat er veel minder drank- en drugsoverlastmeldingen zijn geweest. Er zijn wel meer overlastmeldingen van jeugd geweest. Een gelukkige bijkomstigheid is daar wel dat je ziet dat in 2020 dat behoorlijk weer is afgenomen. En de meldingen overlasten van verwarde en overspannen personen, ik zie dat daar een tikfoutje staat, die blijft gewoon erg hoog. En dat heeft te maken met, ik denk ook onze 24 uur service die we hebben. Wij zijn er altijd. Met andere woorden, dan moet je maar altijd de politie bellen, want die kan er iets over zeggen en niets aan doen.
Ik zie dat er een vraag is. Vindt u het goed als er tussentijds vragen gesteld worden? De heer Kremers van de fractie Pro.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, je hebt het over woningcriminaliteit en voertuigcriminaliteit. Moet ik dan denken aan inbraken en diefstal van auto's of ook huiselijk geweld bijvoorbeeld?
Als u mij even de tijd geeft, ga ik het nu nader. Dit is een algemeen beeld, ik ga er nu op inzoomen.
Ja, dank u.
Woningcriminaliteit. Er staan drie kolommen. Dat moet ik toch even verklaren, want als we het over woningcriminaliteit hebben, woninginbraken,
dan spreken wij altijd over pogingen of voltooide delicten. Kortom, er is in de deur gemoord, maar er is niet binnengekomen. Tot aan, er is in de deur gemoord, die is opengebroken en er zijn spullen weggehaald. Dat noemen we een voltooide delict. Dus de linkerkolom, bruine kolom laat zien wat de pogingen zijn geweest. De middelste kolom laat zien wat de voltooide delicten zijn geweest. En het totaal is zeg maar de donkerblauwe kolom. En je ziet dat het aantal woninginbraken in 2020 nog behoorlijk hoog was. We zaten op 40 woninginbraken in de gemeente Gulpen-Wittem. Dan moet je dat wel weer in de relativiteit zien, want het gaat over een heel jaar. Maar wat je ziet is in 2021 is dat heel, heel sterk afgenomen. En we hebben nog geen 15 woninginbraken gehad in deze gemeente. Dan kun je zeggen van ja, dat is misschien een toevalstreffer. Wat we zien is dat die trend zich in 2022 ook weer voortzet. Kortom, we zien dat we vorig jaar om deze tijd zaten we ook op 6 en nu zitten we weer op 6. Dus ik heb wel goede hoop dat dat een laag percentage blijft. Dat heeft ook te maken met het feit dat je gewoon een verschuiving van criminaliteit ziet. Woninginbraken is niet meer aantrekkelijk. Mensen hebben steeds beter hun woningen beveiligd. Ik laat het dadelijk ook wel zien in een andere criminaliteitsvorm, dat is met name de inbraak in Schuurjes. Daar weet ik nog van dat de burgemeester samen met een aantal wijkagenten voor op pad is geweest. Maar dat is ook behoorlijk gedaald. Maar wat je ziet is dat met name de fraudecriminaliteit gigantisch aan het toenemen is. Dat heeft vooral te maken met oplichting via marktplaats, in ieder geval via het internet. Hier heb ik het ook over net gehad. Diefstallen, inbraak, schuurtjes, boksen, garage, tuinhuisjes. Wat je zag is dat we in 2020 een gigantische hoos van die inbraken hebben gehad. Nou, daar hebben we op geïnterveneerd door met preventie, samen met de BOA's, met de politie, daarop mensen bewust te maken. Wat je ziet is dat met name in die tijd hele dure tuinapparatuur, dat werd het volgende zeg maar slachtoffer aan buit. En in 2021 is dat weer gigantisch gedaald. Mensen zijn daar bewust mee omgegaan en dat heeft geresulteerd in het feit dat het eigenlijk weer terug is naar het niveau van de jaren daarvoor, gelukkig.
Ja, ik zie een vraag van de heer Veldhuis van Balans.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als ik die cijfers zie, dan ziet het er positief uit. Maar als ik de media mag geloven, dan hebben we de laatste jaren ook wel last gehad van rondtrekkende Oost-Europese bendes. Die zorgen voor dat soort pieken en dalen. Of zie ik dat verkeerd?
Ja, die zijn er. Maar ik kan dat niet zo direct toewijzen naar de Gulpenwet. Dat komt wel voor. Maar wat jij, en ik kijk ook even naar het Jan, wat je wel heel nadrukkelijk ziet, is dat wij toch wel heel veel te maken hebben met gewoon lokale criminelen, laat ik het zo maar even noemen. Ja.
Mevrouw Vleugen van de fractie Fransen.
Wat mij een beetje verbaast is, we hebben ook nog de coronatijd gehad, dat we al in een huis moesten blijven. En dan zie ik toch dat er een piek is, inderdaad, wat betreft de woningcriminaliteit.
2020.
Ja.
Ja. Nou ja, nogmaals, ik denk dat de woningen zijn steeds beter beveiligd. Dus daar zie je ook wel een afname, maar je ziet met name in de schuurtjes, of zeg maar het sluitstuk van de beveiliging, nou, daar werd niet op geïnvesteerd. En daar is gelukkig wel meer op geïnvesteerd. Wat je ziet is dat er bijvoorbeeld ontzettend veel dure tuinapparatuur gereedschap is weggenomen. Stiel, heel gerenommeerd merk. Dat was gewoon iets wat iedereen graag wilde hebben. En dat, dat zie je dan ook daarin terugkomen.
Dan heb ik nog een vraag. De WhatsApp buurtpreventie.
Ja.
Is dat een goed middel inderdaad ter controle? Of werpt dat vruchten af? Of?
Nou, het is een middel. Wij kunnen dat niet zo direct meten. Wij meten het aan de hand van meldingen. Dus die meldingen komen uiteindelijk per telefoon, komen niet via WhatsApp. En dat betekent, ja, het is een middel, laat ik het zo zeggen. En men kan elkaar attenderen op zaken. Maar uiteindelijk zal de melding via de telefoon bij ons terechtkomen. Ja. Ik ga even naar voertuigcriminaliteit.
Excuus, de heer Kremers van de fractie Pro heeft ook nog een vraag.
Ja, twee vraagjes. U gaat het over
een antwoord op de vraag van de heer Veldhuis van dat we ook hier veel te maken hebben met plaatselijke criminelen. Kunt u dat toeschrijven aan misdaden die opgelost zijn? Dus dat de politie als boevenvanger, heeft die zelf in die periode dus daadwerkelijk mensen opgepakt waarin u dat kan relateren?
Ja, absoluut. En nu niet specifiek naar Gulpen toe of naar Mechelen toe, maar wel dat stromen gewoon uit, ook uit deze regio. Dus we moeten het zeker niet groter maken als dat het is als het gaat om rondtrekkende zigeuners of weet ik veel wat voor groepen van mensen. Ook die maken u schuldig aan strafbare feiten. Maar ik kan dat niet specifiek hier toeschrijven alleen maar aan deze groepen van mensen. Nee, absoluut niet. Als je kijkt naar voedselcriminaliteit, dan heb ik al net aangegeven, het algemeen beeld zie je dat in 2022 het aan het toenemen is. En dat is eigenlijk op alle fronten wel aan de gang. Wat je zag is dat met name in die coronatijd het toch wel afnam. We zien nu in 2022 een behoorlijke toename weer. Vorig jaar om deze tijd zaten we om 4 diefstallen uit en vanaf motorvoertuigen. We zitten nu al op 19. En ik kan u verzekeren, die gaat nog behoorlijk stijgen. Je ziet dat heel veel mensen weer op vakantie gaan. Je ziet dat heel veel mensen weer in het verkeer, in het Heuvellandse. En dat seizoen begint niet pas zeg maar in mei, juni. Nee, je ziet al in maart, april, dat is behoorlijk is toegenomen. Je ziet, en dat zie je, kom ik dadelijk nog wel even op. Diefstal van voertuigen zie je precies hetzelfde gebeuren op dit moment. Van 6 vorig jaar om deze tijd zitten we nu op 14, dus een dikke verdubbeling. En ook dat cijfer zal denk ik nog wel gaan stijgen. Je ziet ook dat daar echt het duurder segment voertuigen voor een aanmerking komt. Het Heuvelland is gewoon een aantrekkelijk gebied waar heel veel van dat potentiële buit aanwezig kan zijn. En dat maakt de dieven ook aantrekkelijk om hier naartoe te komen.
De heer Derksen van Balans.
Ja. Even inderdaad een vraag. Je hoort inderdaad de laatste tijd heel veel in de omgeving dat mensen weer zeggen van joh, ergens ingebroken in mijn auto. Er zijn mensen inderdaad ook de auto kwijtgeraakt. Die signalen krijg je, tenminste wat ik de laatste tijd hoor, vooral in de buitengebieden. Is dat correct of zijn de kernen daar ook behoorlijk?
Kernen zijn er ook, maar vooral de buitengebieden zijn daar wel heel aantrekkelijk in.
In de sociale controle?
Ja. Ja, ook. Maar een hotspot is toevallig niet in deze gemeente. Een hotspot is bijvoorbeeld het Heigend Hert in Veilen. Ah, ja. Dat is echt een hotspot. Maar als je kijkt naar deze cijfers, en het gaat om de diefstallen van fietsen. Ik heb dat ook weer even uitgesplitst in fietsen. In fietsen en bromfietsen. Maar dan zie je dat ook hier weer een behoorlijke toename aan het staan is. Campings, waar auto's staan, waar de auto of de fietsen op de bagagedragers blijven staan, niet afgesloten zijn of slecht afgesloten zijn en worden gewoon van de bagagedragers weggehaald. Dat komt zeer regelmatig voor. Ook met wijkagenten hebben we daar ook heel veel op geïnvesteerd, BOA's ook, om langs te gaan bij die campinghouders, om daarop te attenderen. Ja, het is geen, ik zeg het ook heel eerlijk, het is geen reclame. Als je te horen krijgt dat er heel veel fietsen gestolen worden. Kortom, ja, je moet daar op een hele goede manier toch de preventie in proberen te plegen. Maar het neemt toe. En dat heeft A te maken met het feit dat de buit gewoon veel aantrekkelijker is geworden. Want als we het hebben over, het gaat vooral over elektrische fietsen, maar ook heel dure racefietsen. Ja, dan praten we al makkelijk over 2.000, 3.000, 4.000 euro. En dat wordt weggenomen. En mensen gaan er, dat durf ik gewoon heel hard te zeggen hier, heel laks mee om.
De heer Derksen van Balans.
Ja, want dat was inderdaad een aanvullende vraag. Doen de BOA's, ik noem bijvoorbeeld wat, ook regelmatig centrum Gulpen gewoon eens doorlopen om te kijken? Want mij viel in ieder geval op afgelopen zondag naar een gezellige uitstapje naar de poorten van Rijnmond, waar je op het ras in de Gulpen. Ik denk dat ongeveer 1/3 van de fietsen niet goed afgesloten was. He, want als je een elektrische fiets krijg je zo'n grote ketting erbij. Ja.
Nee, ik kan het alleen
maar beamen. Dat is ook natuurlijk een preventie om te zeggen van jongens, je moet wel even goed afsluiten.
Ik kan het alleen maar beamen en we doen daar heel regelmatig op attenderen. Dat doen we ook, want de wijkagenten hebben samen met de BOA's minimaal eens per week even ook een overleg van, goh, wat zijn hotspots, waar kunnen we wat meer aan besteden, waar moeten we wat meer zijn. Dus dat gebeurt ook heel regelmatig. En BOA's, maar ook de wijkagenten zullen daar ook aandacht aan blijven besteden. Ja, absoluut. Bedrijfscriminaliteit, ik laat hem gewoon even zien, maar die is gewoon heel laag. En bedrijfscriminaliteit, criminaliteit gaat niet over winkeldiefstallen, dat gaat echt over inbraken in bedrijven of in kantoren of dat, wat iets meer zijn. Ja, het zijn er nog vier te veel, maar het zijn er vier geweest in 2021. Ik ga naar wat leefbaarheidszaken en dan kijk ik vooral naar de meldingen overlast jeugd. Die behoorlijk zijn toegenomen in 2021. En wat mij wel deugd doet is om te melden dat het aantal wat behoorlijk aan het kelderen is. Vorig jaar om deze tijd zaten we op 28 meldingen. We zitten er nu gelukkig op 6 pas. Wat je ziet is dat vooral in de eerste helft van 2021 veel meldingen waren, 35. Versus 17 in de tweede helft van 2021. En daar zagen gewoon een aantal hotspots bij. Er waren een aantal plaatsen bij. Die heb ik ook heel regelmatig in het overleg met de burgemeester zijn die benoemd. En hebben we daar ook geprobeerd zeg maar te controleren of waarschuwen of verbaliseren. Denk aan de Panoramaweg, mijn Landschaterweg en de Witteweg. Dat zijn eigenlijk wel de plaatsen die het meest voorkomen in dat soort meldingen. Ik moet er ook eerlijkheidshalve bij zeggen, maar dat is een gemis van ons systeem. Ons systeem laat niet alleen zien of er een melding is en daar daadwerkelijk overlast is, maar de controlemomenten die de wijkagenten uitvoeren, die worden in dat systeem ook als zodanig bijgehouden. Dus het systeem vertroebelt een beetje. Het zijn er 50, maar van die 50 durf ik gemakkelijk te zeggen dat er zeker de helft in het controlemoment zat van de wijkagenten en of de BOA's. Ja.
De heer Kwaadvlieg van de fractie Fransen.
Ja, 25 meldingen is natuurlijk nog steeds niet niks. Maar ik vraag me af, wij hebben in onze gemeente, naar mijn weten, niet echt een aangewezen hangplek voor jongeren. Ik noem maar even een hangplek. Is er een verschil te zien bij gemeentes of dorpen waar wel een echt aangewezen hangplek is?
Nou, dat begint al met waar ga je die hangplek zetten. En dat geeft al heel veel commotie in een gemeente. Want jij wil die niet voor de deur hebben. Wij willen die ook niet voor de deur hebben. Kortom, het creëren van een hangplek zou zeg maar, de overlast in een bepaald gebied kunnen terugbrengen. Maar de vraag is even, waar ga je die zetten en waar ga je die maken? Dan ben je geneigd om die in een buitengebied te zetten. Daar is de sociale controle helemaal niet meer aanwezig. Ja, dan gebeuren er ook dingen waar je niet blij van wordt. Dus ja, dat zal altijd een dubio moeten. Dat blijft altijd een dubio. Dat is heel moeilijk. Heel moeilijk.
Hebben we daar geen voorbeelden van andere kernengemeentegebieden?
Nee. Ik ben even. Maar ik weet toevallig Valkenburg en de Geul. Daar is het. Ik weet niet wat voor een hot item geweest. Om ergens te krijgen. Ja, en de buurt gaat zich daar tegen keren. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Ja.
Mevrouw Vluggen?
Nog even door op die hangplek. Ik bedoel het voorbeeld wat er nu in Sittard gebeurd is met die twee groepen jongeren. Waarbij uiteindelijk een afrekening is geweest. Een jongen overleden door twee groepen jongeren. Dan denk ik, ja, hoe ver moet je het dan laten komen? Als er nergens een plek is waar die hangplek waar die jongeren zich kunnen verblijven. Dus je stuurt ze hier weg. Zoek een andere plek op, maar je gaat het er niet mee oplossen.
Nee, precies.
Maar dan moet er ook ergens iets voor
kunnen worden. Dat houdt ook verband met hoe zit je met straathoekwerkers. Kun je toch een voorziening treffen waarin zich de jongeren treffen. En je moet er ook proberen echt kort op te blijven. En laten we wel eerlijk zijn mensen, ik wil de stadsproblematiek niet vergelijken met Schulpenweg. Absoluut niet. En we hebben hier echt met een ander soort jongeren te maken. Als in een grote stad. Ja. Laten we daar ook gewoon eerlijk over zijn. Ja.
Dankjewel.
Okay. Ja, alcohol en drugs.
Excuus voor de interruptie. De heer Kremers van de fractie Pro.
Ja, maar misschien komt het hier aan de orde hoor. Want ik zag net dat hij als hotspot de Witte Weg in Gulpen, dat is een meer bekend probleem. Ik weet niet of dat nou af of toegenomen is. 8 keer 8 meldingen zei ik.
Ja.
Maar wat wij met name te horen kregen de afgelopen tijd is dat in het centrum van Gulpen nogal wat overlast is in de avonduren na het uitgaan. Maar misschien dat dat hier aan de orde komt of... Kun je dat niet beamen?
Kan ik niet beamen. En ik ben ook even naar Mouden kijken, want ja, we zitten regelmatig bij elkaar om. Nee, kan ik niet beamen. Absoluut niet.
Nee. Dus dan komt het toch op neer, hè? Want die mensen die komen dan mee, melden zich bij ons.
Ja.
En die hebben zich dus niet bij politie of BOA's gemeld.
Nee. Oké, het zegt mij niks. Okay. Helemaal niks.
Dank u.
Nee. Want ik heb hier echt de hotspot in beeld proberen te brengen. Alcohol en drugs.
De burgemeester wil ook nog een toelichting geven. Als het heel even mag, als u dit soort meldingen krijgt, laat de mensen dan op de site van de gemeente gewoon een melding invullen. Dan kun je ook aangeven overlast jeugd of wat het dan ook is, met een locatie. Want op het moment dat wij van een bepaalde locatie diverse meldingen binnenkomen, zal het voor onze BOA's ook een trigger zijn om daar een keer vaker te gaan kijken. Dus dat is een tip. Laat mensen echt melden, zodat het ook geregistreerd wordt. Want dan... kunnen wij er misschien ook iets aan doen?
Ja, een goede aanvulling, absoluut. Overlast, alcohol en drugs zijn vooral de meldingen waarin bijvoorbeeld ergens spuiten gevonden worden. Of dat er iemand verdacht staat waarvan je denkt, is die nou drugs aan het gebruiken? Wat je zag, en dan kijk ik vooral naar de klommen in 2018, 2020, is dat je toch wel af en toe in het buitengebied meldingen kreeg. Ik kan me voorstellen, ik kan me nog herinneren, in Sleenaak was er ook zo'n plek waar een aantal keren... door een bewoner melding is gemaakt. Dat is echt behoorlijk afgenomen. Ik kan er geen echte verklaring voor geven. Maar wat je wel ziet is dat zeg maar de constateringen die we ook in het buitengebied deden, die zijn er niet of nauwelijks nog. Ja, en ik praat hier dus nu over 11 meldingen in heel 2020. Dat is nog geen 1 melding per maand. Dus laten we het ook vooral naar die relativiteit terugbrengen, zou ik zeggen. Overspannen personen.
De heer Kremers heeft een vraag hierover.
Ja, maar ik ga even op ingaan, want er zullen niet snel meldingen komen, maar ik zie wel bijvoorbeeld heel regelmatig, ik ben daar blij mee. Hè. Ik woon zelf onderaan de IJzerbosweg, ja. Boven bij het IJzerbos. Bij elke rade, hè, dat zijn van die gekende plekken. En ik heb wel het idee dat daar gecontroleerd wordt, maar dat zal... Daar gaat waarschijnlijk niemand melden van, hey, wat is daar aan de hand? Dus die komen niet in de statistieken terug, terwijl het wel een terugkerend ding is.
Nee, die komen niet terug, maar dat zijn wel de plekken wat wij regelmatig controleren. Als we daar zeg maar, de wel onbekende attributen aantreffen, dan zijn dat wel plekken wat ons regelmatig, wat wij regelmatig met een bezoek vereren, laat ik het zo zeggen. Ja? Ja. Overspannen en verwarde personen. Dat is een aantal dat blijft gewoon continu hoog. Wat je wel zag, tot wij in 2021 zijn meer dan de helft van alle meldingen terug te voeren naar één adres, waar regelmatig geklaagd is. En ik zie een aantal mensen gniffelen en ik denk dat ze dan, ik ga geen adres noemen, maar ik denk wel dat jullie weten waar het vandaan komt. Maar dat geeft wel, ik heb het ook al aan het begin gezegd, we zijn een 24-uur-organisatie. En dat betekent dat, ja, bij ons vind je altijd een antwoord of althans een gehoor. En wij reageren dan op die meldingen. Het is vaak samenwerken met de gezondheidszorg, met de DGD-arts om te gaan kijken of we wel hier eventueel kunnen gaan naar, in veel gevallen, kunnen we naar een gedwongen overname of niet? Kortom, dat heeft wel de aandacht. Overigens een overlast veroorzaker in het centrum van Gulpen, die in het verleden wel vaker in dit soort meldingen voorkwam, die is er gelukkig niet. Dus nogmaals, met name 2021 zijn heel veel meldingen terug te voeren naar één adres.
Mag ik het heel even worden vragen? Hoe kan het dan dat er meerdere malen op één adres een melding komt? 10 malen. En dat het uiteindelijk voor de omgeving nog steeds zo is van er is niks veranderd. We blijven bellen.
dan denk ik, wat wordt er gedaan? Wat wordt er kenbaar gemaakt naar de omgeving toe?
Nou ja, er wordt heel veel gedaan. Alleen wat je ziet is dat je aan een aantal verplichtingen... ik moet anders zeggen. Je zit in een soort van kader waar je niet uitkomt. En dat maakt dat een eventueel oplossing zoeken voor het probleem gewoon gigantisch moeilijk is. We staan met z'n allen een beetje met de rug tegen de muur. Kijk, als er strafbare feiten gebeuren, dan is het voor ons klingend klaar. Wordt iemand aangehouden, wordt procesverbaal opgemaakt. Maar er is het probleem niet meer opgelost. Kortom, ik kan nu wel iemand oppakken voor een bedreiging of voor een mishandeling of noem maar op wat. Meestal dezelfde dag nog voordat wij thuis zijn, is de verdachte alweer in vrijheid gesteld. En kan het weer van voren van gaan beginnen. Dat maakt dat je in dat soort gevallen heel moeilijk kunt optreden. En uiteindelijk komt het neer op het gezonde verstand van mensen om te gaan kijken of we niet tot elkaar kunnen komen en wel naar een leefbaardere oplossing kunnen komen. Heel moeilijk, heel moeilijk.
Ja, dat klopt. Ja, maar ik denk dan altijd van, moet je dan wachten totdat het helemaal escaleert over de buitenwereld, buiten de omgeving?
Helaas zeggen, ja, soms moet het wel. En dan kun je echt optreden. Ja. Triest maar waar.
Ja,
De overlast in verband met alcohol en drugs, die is ook echt afgenomen. Je ziet ook dat er nauwelijks nog meldingen gedaan worden. Volgens mij had ik die gehad. Ja, moet ik zeggen. Burengerucht wil ik nog even iets over vertellen. Dat zie je wel, is toegenomen. En vooral in die coronatijd zie je dat ook gigantisch toegenomen. Veel meer mensen thuis. En dat blijft eigenlijk ook wel hoog, ja, 2021. Maar je ziet ook in 2022... Nou, we zitten misschien nu in een post-coronatijdperk. Dan zie je toch dat het aantal meldingen nog hoog blijft. Ik heb eens gekeken naar het aantal meldingen. En ik kan dat niet terugvoeren naar een en de rest zoals het bijvoorbeeld was bij verwarde overspannen personen. Dit breidt zich uit over de hele gemeente. Dus daar komen heel veel adressen voor in aanmerking. Dus we kunnen geen echte vinger op leggen. Maar dat gaat over alles. Het is overigens al ook een vergaarbak. Dus je hebt met de buren, dan zit het erin. Maar als ik een geluidsoverlast heb met de buren, zou het er ook in kunnen zitten. Dus dat is van alles. Dan heb ik nog even de geluidsoverlast. Wat je ziet is dat, doet zich vooral voor in de woonomgeving. Ik heb 2 jaar geleden toen ik hier was, heb ik verteld dat je zag dat er met name in de horeca ook best wel veel geluidsoverlast was. Dat was toen nog 2019. Dat is eigenlijk helemaal weg. Wat je ziet is dat de overlast en de geluidsoverlast die op dit moment veroorzaakt wordt, ligt vooral in de woonomgevingen. Wat ik wel positief vind is dat je een duidelijke afname ziet in 2021 ten opzichte van 2022. Ik wil heel kort iets gaan zeggen over onze formatie. En ik heb dat in de driehoek ook verteld en dat behoeft wel enige uitleg. Onze formatie, we spreken hier over UOP, en dat wil zeggen het uitvoerend operationeel personeel van ons BT, is op dit moment in de formatie 62,5 man. In de bezetting op dit moment hebben we er 58,7. Dus zult u zeggen 7, waar komt dat vandaan, die 0,7? Het heeft met part-timers te maken en dat soort dingen. Dat betekent dus dat wij sowieso een vacature ruimte hebben op dat gebied. Van om en nabij de 3, 4. Maar wat u zich wel moet realiseren is dat van die 58, zeg maar 59 afgerond FTE, is de inzetbaarheid 73%. En dat heeft te maken, wij noemen dat bedrijfsinterne factoren. Betekent dat mensen op cursus moeten ook verlof genieten, moeten opleidingen volgen. Zeker de oudere collega's hebben een seniorregeling, de zogenaamde RPU, of zijn elders te werk gesteld. Uiteindelijk van die 58, 59 mensen heb je netto 73% heb je daadwerkelijk tot jouw beschikking. Dat betekent om en nabij de 43 FTE.
Dan heb ik een hele prangende vraag. Hoeveel van die FTE's zitten effectief op de weg? Want er zit natuurlijk een heleboel ondersteuning bij.
Even. Ik heb het over het uitvoerend operationeel personeel. Ja? Ik heb het niet over de administratie. Ik heb het niet over de leiding. Ik heb het niet over mezelf. Uitvoerend personeel.
De heer Egge van CDA.
In de formatie van 62,5 FTE zit daar het overschot in doorbrekend of is dat echt de krappe bezetting?
Dit is de formatie die wij hebben.
Maar is er rekening gehouden met de inzetbaarheid dat de formatie iets hoger ligt ten opzichte van wat behoefte, wat nodig is?
Nee, ieder basisteam heeft een bepaalde formatie toegewezen gekregen. En voor ons in Heuveland is die op dat gebied 62,5. Dat is geen antwoord op uw vraag.
Nee, ik ben even denk hoe ik die hem duidelijker kan stellen. U geeft aan dat van die 58,7% 73,3% inzetbaar is.
Ja.
Mijn vraag is, kijk, de formatie is 62,5%, ja. Maar mijn vraag is dan misschien is het dan 58% wat daadwerkelijk nodig is,
nee,
en is
daar
een overschot in om dat te compenseren. Zit die compensatie in de formatie of niet?
Ik begrijp uw vraag echt niet.
Wellicht dat
ik het dan
samenvatten. Bedoelt u dat de 73% die inzetbaarheid is, ik denk dat die niet afhankelijk is van het aantal FTE. Is dat een juiste conclusie?
Ja. Okay. Kijk, we hebben op dit moment formatieruimte. En dat is het verschil tussen formatie en bezetting. Dat is onze vacatureruimte, die moet ingevuld worden. Maar van die 58, 59 mensen, daar is 73% van dat totaal is echt inzetbaar. Want de rest gaat op in, ze moeten verlof kunnen genieten, ze moeten, cursussen volgen en dat soort dingen. Ja?
Dan zag ik dat de heer Derksen van Balans nog een vraag had.
Ja, eigenlijk is het een hele rare rekensom, hè, want dat betekent gewoon dat de politie altijd onderbezet zit. Even zwart-wit. Hè. Kijk, als ik op een gegeven moment, ik heb een rooster in te vullen, en dan moeten altijd mensen op dienst zijn, maakt niet uit hoe. En dat betekent gewoon dat ik ook moet rekenen hoeveel verlof hebben ze erin zitten, hoeveel cursussen moeten erin zitten. Dat moet allemaal meegerekend worden om de uiteindelijke bezetting te berekenen.
Ja,
maar dat probleem hebben jullie dus.
Ja, maar dat geldt voor alle bedrijven. Wat ik hier vertel is niks des politie alleen. Dit geldt voor alle bedrijven. Alle bedrijven verlenen verlof aan hun werknemers.
Nee, dat klopt. Hè. Heel simpel. Hè. Ja. Maar goed, hè, als ik ga rekenen, hè, als ik gewoon een simpel rooster heb in te vullen met een dag en een avonddienst, zeg gewoon even één poppetje. En ik moet er allemaal die zaken erbij pakken, dan moet ik geen 2 FTE aannemen, maar dan moet ik er 2,8 FTE aannemen om die twee mensen te kunnen die twee diensten te kunnen laten invullen. Als ik dit rekensommetje zit, hebben jullie gewoon van de overheid gekregen van, ja, deze sector mag hebben 62,5. En hoe hoger mijn vergrijzing is, hoe lager dadelijk de inzetbare tijd wordt. Dus uiteindelijk zit je altijd fors onderbezet.
Nee, fors wil ik niet.
We zijn onderbezet,
maar onze leeftijdsopbouw zit er ook zo in elkaar dat we een hele grote verscheidenheid hebben. Dus het zijn niet allemaal senioren wat bij ons
zitten. Nee, snap ik, hè? Maar dat kan zo wel kunnen gaan gebeuren.
Ja, maar dat is een echt theoretisch plaatje wat u nu geeft. Want ik kan u ook zeggen dat wij op dit moment wordt in de eenheid Limburg, dus de hele provincie Limburg, worden ongeveer 280 mensen per jaar afgeleverd. Die erbij komen. Dus nieuw aanwas. En dat geldt voor het district waarin wij werken, samen met Westelijke Mijnstreek en Maastricht, zitten we om en bij de 80 mensen die er jaarlijks in gaan stromen. En daar een gedeelte van komt naar ons toe. Dus met andere woorden, je hebt wel een hele grote verscheidenheid in leeftijdsgroepen aanwezig in de basisdienst. Ja. Ik ga even door, want ik wil toch even dan ook laten zien wat je daarmee kunt. En dat is dit plaatje. En ik ga dat even uitleggen. Het oranje gedeelte en het grijze gedeelte is datgene wat je eigenlijk iedere dag opnieuw moet kunnen doen. Eigenlijk is dat de 24-uurzorg, noem ik het dan. En dan moet je denken aan de wijkagenten, dan moet je denken aan de noodhulp, dan moet je denken aan de bureaubezetting, en dan moet je denken aan een operationeel commandant die we iedere dag moeten hebben. Je ziet dat we in een groot aantal maanden dat kunnen waarborgen, maar je zakt door het ijs op met name de perioden 8 en 9. Daar zak je door het ijs. Nou, dat betekent dat wij daar de hulp gaan krijgen. En dat heeft ook alles te maken met het feit dat je nog in een onderbezetting zit. Dus als je die bezetting wat beter op orde had, wat ik daar straks vertelde, dan zou die lijn wat hoger liggen. Maar daar op de momenten dat wij door het ijs zakken, hebben wij heel nadrukkelijk de samenwerking met een aantal andere BT's. Die ons daar ook in helpen. Maar dat betekent wel, en dat heb ik ook tegen de burgemeester gezegd in de driehoek. Kijk, het maakt wel dat je keuzes moet gaan maken in welk werk dat je wel nog kunt doen en welk werk dat je niet meer kunt doen. En Gulpen Wittem is een van de spelers binnen het Heuvelland. Maar we hebben nog vijf of vier andere gemeentes die ook een wens hebben. En met name is het dan belangrijk om in die gemeenschappelijkheid te gaan zoeken naar wat kunnen we nou samen gaan doen. En het kan niet zo zijn dat Gulpen dadelijk een bulk van, wensen gaat neerleggen. Waardoor Vaals of IJzermarktraten of noem maar op meer helemaal niet meer aan bod komt. Kortom, je moet zoeken naar een grote gemeenschappelijkheid. Meneer Derksen, even.
De heer Derksen.
Ja goed, als ik het bekijk, hè, dan, en ik kijk naar de laatste twee jaar, en u zit in drie nogal forse toeristische plekken, Valkenburg, IJzermarktraat en Gulpen Wittem, waarbij u dus de laagste bezetting hebt, net in de maanden, als wij overspoeld worden met toeristen, om het zo te zeggen. Dus dat is inderdaad de hoop, want u zegt dat u ondersteund wordt door de andere eenheden.
Ja.
Maar ook die andere eenheden zien we natuurlijk links en rechts. En Parkstad is altijd zogenaamd rustje geweest. Maar ook Parkstad heeft steeds meer toeristen. En Maastricht helemaal voor te zwijgen. Want die wordt soms zelfs overlopen.
Nou ja, wij beschikken binnen de politie over een zogenaamd flexteam. Dat is een team dat beschikking staat in ons district. En dat kunnen we wel inroepen op het moment dat wij het echt daadwerkelijk nodig hebben. Dat is die flexcapaciteit die we dan ook inzetten op dit soort zaken. En ja, het is krap bemeten allemaal, dat geef ik eerlijk toe, maar daarom wil ik ook graag dat plaatje even laten zien. Maar het lukt. Alleen, je kunt niet met heel veel dingen gaan komen die heel veel politiecapaciteit gaan zorgen. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Zo is het gewoon. En als ik kijk naar de verkeersoverlast, om maar even een voorbeeld te noemen in het Heuvelland, dan snap ik dat de politie daar een rol in heeft, maar er zijn veel meer wegen die naar Rome leiden om dat probleem te tackelen. En dat is niet alleen de politie, dat gaat ook over eventsinfrastructuur, dat gaat over een groot aantal andere dingen, waardoor je dit probleem ook kunt oplossen. En daar moet de politie een actor in zijn, maar het kan niet zo zijn dat de politie ervoor staat om dit probleem even op te gaan lossen in het Heuvelland. En je moet keuzes maken. Ja. Tot slot. Nou, wat ik al aan heb gegeven, we staan voor een echt veelzijdige taak. De keuzes moeten gewaagd worden waarbij de politie in de aanpak van de criminaliteit de primaat blijft hebben. Wat ik daarbij wil zeggen is dat wij uiteraard aandacht moeten hebben voor onze leefbaarheidsproblemen. Maar ik vind dat we daar ook samen met de gemeente moeten gaan kijken hoe je de samenwerking met BOA's nog beter kunt versterken. Maar als het gaat om criminaliteit, ja, dan is de politie zeg maar degene die dat ook moet aanpakken. De capaciteit, die heb ik laten zien, die staat zwaar onder druk. Ja, en vooral de overlast en leefbaarheid, en dat is ook een beroep wat ik wil doen naar de gemeentes toe, is iets wat we echt in integraliteit moeten oppakken. En ik wil dat ook nog eens heel nadrukkelijk benadrukken. Ik denk dat we samen, veel meer samen nog zouden kunnen doen. Maar dan moeten we echt die integraliteit wel met elkaar gaan opzoeken. Nieuwe vormen van criminaliteit vragen om nauwe samenwerking en aanpak van ondermijning. Nou, straks wordt dat ook nog wel even door het Riek heel nadrukkelijk benadrukt. Ja, we moeten die signalen hebben voor de oog- en oorfunctie. Ik denk aan hennepteelt, wat je bijvoorbeeld ziet. Ik heb het niet in de presentatie laten zien, maar de hennepplantages die zijn schrikbarend teruggelopen. Althans, wat wij hebben opgerold. En ik vraag me werkelijk af waar ze zijn. Maar ik durf wel keihard te zeggen, als we een melding krijgen, controleren we het. Maar we moeten wel meer die oog- en oorfunctie gaan creëren. Waardoor we samen gaan kijken van, ja, dit is wel iets verdacht. Of ga daar eens kijken. Het zou ons in ieder geval helpen. Laat ik het zo zeggen. En ja, met de nieuwe vluchtelingenstromen en ja, zeg maar alles wat op dit moment al een brandhaartje in de wereld is, zie je dat er gewoon hele andere vormen van criminaliteit ontstaan. En dat is mensenhandel. En smokkelen is daar echt eentje van. Hoe vaak dat wij al, en dan doe ik het niet direct naar deze gemeente, maar hoe vaak dat wij al melding hebben gekregen in met name de grensovergang nabij IJsden, waarin ik weet niet hoeveel vluchtelingen uit een auto of uit een vrachtauto worden weggehaald of het veld inrennen. Nou, ze zijn niet meer op hun hand te tellen. Het is echt gigantisch groot. Ja, ik ben door mijn presentatie heen, voorzitter.
Dank u wel voor deze duidelijke toelichting. Ik ga een aantal mensen nog het woord geven. Onder andere de heer Derksen, de heer Veldhuis van Balans. Zijn er nog overige leden die nog vragen willen stellen? Dan begin ik bij de heer Veldhuis.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb er eigenlijk één voor de portefeuillehouder. U maakt een melding eigenlijk van het feit dat als er klachten worden gedeponeerd door burgers bij raadsleden of burgerfractieleden, dat die dat rechtstreeks bij de gemeente moeten doen. Maar als de geluidsoverlast op dat moment gaande is, dan denk ik niet dat dat de juiste weg is. Mijn probleem zit hem in. Ik heb wel eens meldingen gedaan. Ik heb het nadeel dat ik een beetje in een trechter woon qua geluid. En, maar sorry, ik durf het wel hard op te zeggen in deze. Ik vind dat de gemeente nog vrij laks reageert als ik dat achteraf doe. En de politie die zegt van ja, er is vergunning verleend, dus wij kunnen niks. Dat is vraag 1. Die ik dan aan de portefeuillehouder heb. Vraag 2. U geeft aan dat meldingen van overlast in het verkeer wel bij de politie terecht horen, maar ook ja, bij de gemeente thuis horen. Maar dan is toch ook mijn vraag weer, en dat heeft dan op individuele casussen te maken, op het moment dat er overlast is, waar kan ik als burger terecht? Als er een Golf GTI door Gulpen scheurt, waar ik gek van word, s'avonds om 11 uur. Ja, als ik u bel, dan is die auto lang gevlogen. Hoe kunnen dit soort dingen dan getackeld worden? Hè? U zoekt daar samenwerking in, ben ik volledig voor. Maar hoe dan in godsnaam? Want dat is wel onze jeugd die zich daar eigenlijk schuldig aan maakt. En op zondagen zijn dat dan de Lamborghinis en de Ferraris die uit Aken komen, maar... Dus dat zijn eigenlijk even twee opmerkingen en dan wat vragen die ik heb.
Dan geef ik graag het woord aan de portefeuillehouder.
Ja, ik ook wel een reactie op die laatste vraag. Kijk, sommige dingen die moet je gewoon meteen ter plekke constateren. En als er inderdaad een Golf GTI door de straat scheurt en je belt de politie of je maakt een melding bij de gemeente... Ja, eer wij er zijn, is die natuurlijk weg. En dat is een groot probleem. Maar ik kan me wel voorstellen als dat een paar keer achter elkaar gebeurt en je meldt dat wel een trigger kan zijn voor een BOA of voor de politie om een keer in die straat te gaan controleren. Dus ja, van de ene kant kun je zeggen van het heeft geen zin om het te melden. Want ja, ze kunnen er toch niks aan doen, want ja, het kwaad is al geschied en ik ben te laat. Maar van de andere kant denk ik, en dan kijk ik ook even naar Maud in relatie tot de BOA's, hoe meer meldingen wij binnenkrijgen op specifieke locaties, dat wordt geregistreerd. En dat kan voor ons wel een trigger zijn om op een gegeven moment een keer een controle uit te zetten, dat te bespreken met de wijkagenten. Dus melden heeft in die zin altijd zin. En je zult niet altijd meteen op dat moment het resultaat ervaren. En dat geldt ook bijvoorbeeld bij meldingen bij meldmisdaad anoniem. Of bijvoorbeeld de meldingen waar de heer Notte net aandacht voor vraagt. Hè, voor als je rare dingen ziet, de ogen en de oren. Al die meldingen vormen allemaal puzzelstukjes die uiteindelijk... Naar wel een dader kunnen leiden of naar iemand kunnen leiden. Of als je zegt van nou, ik heb een keer een kenteken genoteerd en dat wordt doorgegeven en de politie kan in het systeem kijken en dat kenteken komt een paar keer voor op verschillende locaties. ja, dan kun je wel degelijk iets. Dus melden heeft eigenlijk altijd zin. En nou ja, je kunt op de site van de gemeente, hè, als er echt spoedzaken zijn, er staan ook, hè, melden bij andere instanties, er staan allemaal telefoonnummers bij. Maar nogmaals, ja, sommige dingen moet je gewoon op heterdaad treffen. Ja, en dat blijft een uitdaging.
Nee, maar ik zou hem, in aanvulling op wat u zei, burgemeester, zou ik ook aangeven, echt nadrukkelijk blijft die meldingen doen. En uiteindelijk kun je misschien daar leiding doen naar iemand of naar een voertuig. Toevallig is er een kenteken opgeschreven. Het minste wat je kunt doen, en daar wil ik niet zeggen dat het mee ophoudt, het minste wat je kunt doen is dat die wijkagent daarna die man gaat opzoeken. En luister, dit is de zoveelste kracht die we over u krijgen. Dit is het rijgedrag. Uiteindelijk gaan we dadelijk een vordering doen om te gaan kijken of hij nog wel het recht een rijbewijs heeft. Kortom, er zijn lege mogelijkheden, maar als we niet gaan melden, ja, dan verliest de krijger zijn recht, zou ik haast zeggen. Ja. Maar ik ben het met u eens. Kijk, als de auto in Valkenburg is en die maakt melding, en ik weet niet waar u woont, maar ja, dan is de dader al vertrokken. Ja. Maar ik kan niet op, daar ben ik ook gewoon eerlijk in, ik kan niet op ieder hoek van de straat een politieman gaan zetten. Want ja, dan zou het misschien wel heel veilig zijn, maar volgens mij onbetaalbaar.
Nee, maar ik voel mij soms als burger plaatsvervangend politieagent. Alleen, ik kan niets doen. Dat is mijn probleem.
Ja, maar dat
ik mis, maar dat is dan denk ik de dialoog die tussen de instanties gevoerd moet worden. Als burger mis ik het gevoel dat er ook effectief wat gebeurt. Dus ja, u geeft nu aan van meld een kenteken. Ik kan daar wel wat verder mee. Natuurlijk weet ik het kenteken, ik weet precies wie het is. Alleen ik voel mij niet geroepen om aan de deur te gaan staan van nou is
dat
afgelopen.
Ook niet doen,
nee, precies. Maar ik kan u ook wat dat betreft aangeven, en ik denk dat dan intern een keer besproken moet worden, dat een BOA die een terugbelverzoek doet nadat er een melding is geweest van een klacht, die doet de zaak af als zijnde van wij moeten het zelf constateren, anders kunnen wij niks. Van u hoor ik nou een ander verhaal in principe, ook dat je ook achteraf wel wat kan. Want ik heb de desbetreffende BOA, heb ik ook aangegeven, ja maar luister even, jij kan toch aangeven dat een burger met enige regelmaat een klacht deponeert en wij hebben het zelf niet kunnen constateren, maar als het zo is, wij verzoeken u een bepaald gedrag niet meer te vertonen. Dat lijkt mij een normale gang van zaken, maar die werd in dit geval bij mij absoluut niet gehonoreerd.
Ja, dat geef ik toe en ja, moeten we kijken of we daar u in kunnen helpen. Het kan wel, maar ik zal het ook nog wel even met de burgemeester bespreken om te kijken om die melding ook wat bij de boers terechtkomen, om die toch nog wat nadrukkelijker en beter bij ons in beeld te brengen. Ja?
Goed, dus de oproep is eigenlijk duidelijk. Blijven melden, dat sowieso. De heer Derksen.
Ja, dank u wel. U gaf inderdaad in de betoog aan dat u blij bent dat u met die wet hem behoorlijk toch geïnvesteerd heeft in die BOA's. Hè. We zien ze ook gelukkig vaak. Mij valt wel op dat ze vaak met z'n drieën in de auto zitten en denken van ja, dit kan misschien ook wat efficiënter. Maar goed, dat is een ander verhaal. Hoe zit het met de omliggende gemeentes?
Nou, wat je ziet is dat eigenlijk alle gemeentes op dit moment eigen boos hebben. Dat geldt ook voor IJsde Margraat, alleen die werken gedeeltelijk met de ingehuurde boers nog. Het grootste contingent zit in Valkenburg, die onder bij de 10 boers hebben op dit moment. Vaals heeft er een aantal. Alleen Meerte blijft een beetje achter, maar die hebben een nauwe samenwerking met Maastricht. Met het gevaar daarvan is altijd dat een grote stad ook heel veel opslokt. Dus met andere woorden, ja. Maar over het algemeen zijn wij niet ontevreden over de samenwerking met de boers. Absoluut niet.
Goed, dan ga ik ook gezien de tijd nog de portefeuillehouder, burgemeester Raamakers, het woord geven.
Ja,
en dan...
ik wilde nog heel even reageren op raadslid Derksen en de opmerking dat er 3 boers in 1 auto zitten. Goede ogen, want dan kunt u goed tellen. Maar er gaan altijd 2 boa's samen op pad. 1 boa gaat nooit alleen, het worden altijd koppeltjes. En als u 3 boa's in dezelfde auto heeft zien zitten, dan kan dat. Maar dan is dat waarschijnlijk een stagiair geweest die wel gewoon het uniform van de boa draagt. Dus 3 eigen boa's in 1 auto kan ik me bijna niet voorstellen.
Goed, dank voor deze toelichting.
nogmaals ook vanuit onze kant dank voor deze presentatie en deze heldere toelichting. Dan gaan wij door naar het volgende agendapunt. En dat is de voortgang van de tijdelijke ambulancepost in Gulpen. En daarvoor is aanwezig de GGD. En ook zij hebben inderdaad een presentatie voor ons. Dus dan geef ik graag nu het woord.
Ja, voorzitter, bedankt. Bedankt voor de uitnodiging om hier te komen toelichten. Ik had eigenlijk wel een uitgebreidere opdracht toen ik hier aan begon. En die opdracht was niet alleen de tijdelijke ambulancepost, maar ook de rijtijden in Gulpen-Wittem. En de rijtijden in Gulpen-Wittem wordt iets ruimer dan alleen de kern. Mijn naam is Gerrit van Immen, ik ben projectleider bij de GGD Zuid-Limburg, afdeling acute zorg. Acute zorg bestaat uit de meldkamer, de ambulancedienst en de geneeskundige rampenbestrijding. En alle drie de onderdelen heb ik uitgebreid doorlopen. Ik ben begonnen met 12,5 jaar ambulancezorg en een jaar of 10 geneeskundige rampenbestrijding en nu ben ik project aan het doen. Dus ik kan ook uit de praktijk putten. Ik heb een aantal dingen bij elkaar gezet. Ik heb het even gehad over het verzorgingsgebied straks. Ik ga even in op de kaders van de ambulancezorg. Ik ga even in op de financiering. Het is wezenlijk anders dan van brandweer en politie. En dat is ook meteen de grootste bottleneck. We hebben het even over prestaties. Ik noem het algemeen. Het zijn niet alleen de ritcijfers. Ritcijfers is maar één van de elementen waar wij op beoordeeld worden. Dan komen we op de nieuwe ambulancepost. Waarom dat we die absoluut nodig hebben. Wat de uitgangspunten zijn voor die post. En wat er gerealiseerd wordt. En als u regelmatig langs de Oude Rijksweg komt, dan ziet u de vorderingen. Dat betekent dat u vandaag hebt kunnen zien dat er al een stukje van de buitenbekleding aangebracht is. Ons gebied. Wij zijn nu verantwoordelijk voor Zuid-Limburg. Zoals u ongetwijfeld allemaal heeft meegekregen uit de media, zijn we bezig met een fusietraject van de ambulancepost van de ambulancedienst Limburg-Noord en Zuid-Limburg. Daar ben ik ook projectleider van. Dat is een hele uitdaging. En ik ken ook de discussies uit de media van, is dat allemaal wel nodig? Nou, dat zal dadelijk ook wel in enige mate blijken. We hebben drie grote posten. Die ziet u hier in het geel omkaderd. Dat zit wat geleend, dat is Maastricht en Heerlen. En we hebben de post in Heuveland en dat is een aparte eend in de bijt. Aparte eend in de bijt ook omdat alle posten zijn bemand met, vol continu dienst. Dat betekent 8 uur in dienst per team. 3 teams of 4 teams wisselen zich af. Heuveland komt 1 team en die blijft 24 uur. Het heeft ook een aantal uitdagingen voor de organisatie, voor het team, maar ook voor de financiering. Ik heb even het stukje een beetje uitgezoomd. Waarom? Hier ziet u in het wat dikker rood de hoofdaanrijroutes die wij kennen. En toen straks is ook al even de vraag gekomen van, hebben jullie geen last van verkeersremmende maatregelen en dergelijke? Ja, daar hebben we heel veel last van. En zoals u ook het vorige plaatje ziet, brandweer heeft 19 kazernes. Dat zit dus flink verspreid. Die komen van overal af. We hebben maar 4 plekken waar we vanaf komen. En eigenlijk 3. Want de post in Heuveland is geen post die op een ander gebied primair gaat helpen. Die hoofdaanrijroutes zijn voor ons essentieel, want het gebied kenmerkt zich ook een beetje door, zeg maar, in de basis dun bevolkt. De mensen die hier van origine wonen, dat zijn mensen die gewend zijn om, als ze wat bloed hebben, om daar iets omheen te draaien en gaan we door. Eigenlijk moet het been er bijna van af liggen, willen ze de ambulance bellen. Dat betekent dat als ze bellen, is het over het algemeen ook wel hoog nodig. En ik heb dat in mijn eigen praktijk meegemaakt, in 12,5 jaar dat ik echt op de auto heb gewerkt als verpleegkundige. Dan is de gemiddelde hulpverlening in dit gebied, sorry voor de uitspraak, interessanter dan in Heerlen. Want als je hier met spoed uitdrukt, dan heb je ook wat te doen, dan moet je ook presteren. En dan kun je zeggen van ja, het is wel iemand die in nood is, ja, maar ik kan hem wel helpen. Dat scheelt.
Dus dat geeft een beetje aan het gebied. Hè? Waarom is het belang dat we goed verspreid zitten en dat we de mensen binnen de tijd kunnen bereiken? Wat zijn de wettelijke kaders? Onlangs in werking getreden, 2021, de ambulancezorgvoorzieningen. Vroeger was dat de tijdelijke wet ambulancezorg. Die regelde eigenlijk dat er een ambulancedienst in de regio is die ambulancezorg verleent. En de bedoeling was om die vergunning, om die iedere paar jaar aan te besteden. Nou, als u een beetje idee heeft wat van investeringen dat vergt om een ambulancedienst neer te zetten, dan is dat schier onmogelijk om dat iedere 5 jaar opnieuw te gaan doen. Dus dat hebben ze gelukkig in de nieuwe wet hebben ze dat achterwege gelaten. De wet regelt ook dat een partij pas ambulancezorg mag verlenen als hij een ambulancevergunning heeft. En in die vergunning staat ook dat die dienst aan een aantal eisen moet voldoen. En die eisen liggen op velerlei gebieden. Er zijn er kwaliteitsnormen. Ik heb er even een paar onder elkaar gezet. Verantwoorde zorg leveren, geprotocoleerd. We hebben in Nederland eigenlijk een ambulancedienst die al heel lang uitstekend geprotocoleerd is. Daar heb ik ook nog aan mee mogen werken. Dat heeft ook de basis geboden om de wet BIG aan te passen en de ambulanceverpleegkundige als zelfstandige beroepsbeoefenaar in die wet op te nemen. Dat betekent ook dat onze ambulance mensen kunnen alle voorkomende handelingen ter plaatse bij de patiënt doen. In principe hoeft daar geen ander bij te komen. Ik zeg in principe, want we hebben ook een helikopter uit Duitsland, die kan ook komen. En daar zit wel een arts op. Maar dan hebben we het echt over zeer geavanceerd elkaar bijstaan. Dus we gaan dan als team aan de slag. Maar in principe doet een ambulance team in Nederland doet alles. En daarom zijn wij uniek in de hele omgeving. Hè. Al onze omringende landen kennen een systeem van noodartsen, al of niet met een helikopter, waarbij de ambulancebemanning eigenlijk maar heel beperkt handelingen mag verrichten. En de arts komt om uiteindelijk de vitaliteit van de patiënt te waarborgen. Onze ambulancemedewerkers zijn opgeleid, getraind, geoefend om zelfstandig al die handelingen te doen. En daarvoor moeten ze iedere 5 jaar een herexamen afleggen. Dat is ook heel uniek. Ze leggen dus echt iedere 5 jaar een herexamen af om vast te stellen dat ze nog steeds de protocollen goed toepassen, dat ze verantwoorde zorg leveren en dat ze de handelingen die ze mogen uitvoeren ook verantwoord doen. Dus ook een bevalling. Ik heb een bevalling een keer op straat gedaan.
Mevrouw Vlugge van de fractie Fransen.
Ik heb altijd begrepen, een ambulancechauffeur, dat die inderdaad andere handelingen mag doen, of niet alle handelingen mag doen, dan een ambulanceverpleegkundige. Dus het is eigenlijk een teamwork wat ze doen. Dus.
Ja, de ambulancechauffeur valt onder dezelfde wet op de ambulancezorgvoorzieningen. Maar de ambulancechauffeur heeft gewoon een andere kwalificatie. Net hetzelfde als een ziekenhuis, een arts een andere kwalificatie heeft dan een verpleegkundige. Ik praat bewust over het team. Het is een team dat komt. En de verpleegkundige die is geautoriseerd om die handelingen te doen. Maar die kan die niet doen als die chauffeur niet assisteert. Dus voor mij is dat gewoon een team. En het team moet ter zake deskundig zijn. En ook die chauffeur, ook iedere 5 jaar een herexamen. Dus is dat een voldoende antwoord? Oké. Okay. Er staat in de tweede streepje, BIG geregistreerd. BIG staat voor beroep en individuele gezondheidszorg. Daar vallen artsen onder, apothekers onder, voetvrouwen onder, enzovoorts. En de ambulanceverpleegkundige is eigenlijk de enige uitzondering op de wet dat een niet-medicus toch voorbehouden handelingen mag uitvoeren. En dat is dankzij ons opleidingssysteem. En verder is er geregeld als eis dat wij bij een A1-melding, dus een spoedmelding met zwaailicht en sirene, binnen 15 minuten na de melding bij de hulpvragen moeten zijn. En dat in minimaal 95% van de gevallen. Dat is op dit moment de kwaliteitseis. Nou, dan komen we meteen terug op het verhaal van verkeersremmende maatregelen, lagere snelheid, drukke verkeer, veel toerisme. Dat stuk van die 15 minuten op tijd komen staat heel, heel erg onder druk. Ik zal het daar even kort laten zien met een paar algemene getallen, want het gaat te ver om in de details te schieten. Maar het is een uitdaging om te zorgen dat wij niet te zeer belemmerd worden om op tijd te komen.
Dan anders dan bij politie en brandweer staat er bij ons niet aan het begin van het jaar een zak geld waar we de mensen voor moeten betalen, materiaal voor moeten betalen, de hulpmiddelen voor moeten betalen en de benzine. Ook een hele uitdaging in deze tijd, hè, om dat weer sluitend te krijgen. Bij ons is het zo dat de zorgverzekeraar en Nederlandse zorgautoriteit bepalen wat wij mogen declareren voor een ambulancerit. Tot een aantal jaar geleden was het zo dat als wij de patiënt niet in de auto vervoerden, kregen we ook geen geld. Ter illustratie, als er een reanimatie is, twee ambulances, en die patiënt was dus al te lang zonder hulp en die overleeft dat niet, dan hebben we al twee ambulances met een heleboel materiaal, en hebben we niks. En dat wordt dus betaald uit de ritten waar je dan minder in hoeft te investeren. Bijvoorbeeld dus in het ziekenhuis en een verpleegkliniek. Die zijn even duur. Maar ja, dan heb je geen materiaal wat je betaalt. Maar die kosten die wij mogen maken, die worden door de zorgverzekeraars bepaald. En die wringen alles uit. Dus wij ook. Intussen is het zo, hè, er staat hier bij geen vervoer geen. En bij eerste hulp, hè, EH, verleent een beperkte vergoeding. Dus tegenwoordig is het zo dat als wij ter plaatse zijn en wij verlenen hulp, en daarna is transport naar een ziekenhuis niet nodig, dan krijgen we daar toch een geringe vergoeding voor. En dat is natuurlijk ook wel heel mooi, want daarmee voorkom je dat ziekenhuizen overbelast worden. Als wij alleen maar betaald zouden krijgen als we vervoeren, zou de prikkel heel hoog zijn om iedereen waar we naartoe gaan, om maar meteen die auto in te trekken en naar het ziekenhuis te brengen. Dus wij besparen ook wel een heleboel. Dus dat is een beetje ook de uitdaging. Om even te laten zien wat dat betekent. Dat betekent dat we in bijna 70% van de gevallen draaien we dus een hulpverlening waarbij we de patiënt ook daadwerkelijk meenemen. In ruim 23% is het intussen zo dat wij eerst hulp ter plaatse geven. En dat kan zijn dat we een advies geven, een wekadvies of dat we iets van medicatie geven. Maar het kan ook zijn dat we zeggen dat ze de volgende dag naar de huisarts moeten gaan. Ze krijgen ook altijd een formulier dan thuis, waar mijn collega dan opschrijft van wat heb ik aangetroffen, waarom heb ik nou besloten om diegene thuis te laten en wat is het advies dat ik geef. En er hoort ook bij dat als de situatie toch plots verandert, dat die wel vooral even weer de telefoon moet pakken. Dus het systeem werkt op die manier wel heel goed dat je niet iemand onterecht thuis laat. En in ruim 7%, 7,5% van de gevallen draaien we onterechte zaken om. Het kan zijn dat er geen patiënt aanwezig is. Ja, komt ook voor. Sommigen zijn die zijn lollig en die bellen en die zijn dan niet. Maar anderen, daar is voor gebeld en zijn tussen opgestaan en zijn weggegaan. Kan ook, hè. Dus er zitten nogal wat verschillen in. Ik heb even wat getallen. Bij ons lopen de cijfers die we krijgen lopen altijd wat achter. Want die worden naar het RIVM gestuurd. Die moeten allemaal verwerkt worden. En er wordt dan een zogenaamd sectorkompas van gemaakt. En hier staan een beetje in 881 ambulances in Nederland. 25 ROV-regio's. Dat komt overeen met de veiligheidsregio's. Dat is niet toevallig. Ja, want dat is natuurlijk ook de eenheid waar je, als je opschaalt, want dat hoort ook bij ambulancezorg. Hè, dus ik ben ook jaren officier van dienst geweest en algemeen commandant gezondheidszorg. Als je in een groter incident komt, dan is het wel zaak om ook ambulancezorg en brandweer en politie goed bij elkaar te krijgen, samen met de gemeente, om de crisis aan te pakken. Bijna 13 miljoen inzetten, waarvan het grootste gedeelte spoed inzetten zijn. Een goede rekenaar zegt dat het al meteen iets meer dan 75% is. Dat betekent dat in meer dan 75% van de gevallen er echt een vitale storing is. En een groot aantal van die gevallen moet dan ook met zwaaitrein en sirene gereden worden. We hebben ook nog een spoed, dat heet een A2. Dat is wel meteen, maar dan hoef je niet met zwaaitrein en sirene te rijden. Tenzij je te veel oponthoud krijgt, dan moet je toch overschakelen. Heel interessant, het macrobudget, 700 miljoen. CBS heeft voor dat jaar berekend dat we 116 miljard gezondheidszorg hebben. Dus snel rekenen aan 0,06% is ambulancezorg. Dus als ze ons heel goed uitknijpen, kunnen ze misschien nog 0,001% sparen. De vraag die ook gesteld werd, ga op de rijtijden in. Ja, wat betekent de rijtijd? 15 minuten na de melding. Dat betekent op het moment dat de melding bij de meldkamer
binnenkomt, dat de tijd gaat lopen. Dat betekent ook dat niet die 15 minuten ook de tijd is dat de chauffeur aan het rijden is. Het aannemen van de melding en het uitdrukken van het team is maximaal 3 minuten, dus het maximale aantal rijminuten is 12. Pak het gebied waar we het hier over hebben in het achterhoofd, dan is 12 minuten rijden niet veel. Ik heb hier even erbij gezet van landelijk, hè, wat zijn de cijfers. Hè? De gemiddelde verwerking van de meldkamertijd is zeg maar 1 minuut en 50 seconden. Het uitdruk is rond de 55 seconden, hè, dus het blijft netjes allemaal binnen die 3 minuten. En de gemiddelde rijtijd is 7 minuten 17. Maar dan hebben we het over een groot gedeelte dat in dichtbevolkt gebied liggen, waar ook onze posten liggen. En de gebieden waar het dan minder goed gaat, dat zijn de gebieden in de periferie, waar je ook minder goede verbindingen hebt, waar de wegen ook nog wel eens een keer van 60 naar 40 gaan, of naar 50 gaan. Of dat er drempels komen, zoals in IJs. Dat wil nog wel eens wat belemmeren. Ik heb ook de aantal inzetten per urgentie. Toenet heb ik het al even kunnen concluderen, hè, dat 76% spoedeisend karakter is geweest in 2020 en 24% niet. De jaren daarvoor is te zien dat cijfer iedere keer gevoeglijk wat oploopt. En ik ben in 1991 begonnen bij de ambulance dienst en ik heb nog niet anders meegemaakt dan dat het cijfer langzaam aan het oplopen is. En dat is, ik zie daar een verbaasde blik, maar mensen worden allemaal mondiger. Iedereen vindt natuurlijk toch wat hij of zij mankeert, dat het meest urgent is. Dat is ook logisch. Maar mensen zijn ook heel goed in staat om op internet te zoeken van welke antwoorden moet ik op die vragen geven om te zorgen dat ze toch maar ervan overtuigd zijn dat ik die hulp nodig heb. Een artikeltje onlangs in de krant van de huisartsenposten, landelijk, die helemaal vastlopen. Waarbij mensen een half uur of langer in de wacht staan voor de telefoon. Die dan op een gegeven moment maar druk op de knop van het is spoed. En dan nog vinden ze het niet vlug genoeg op morgen, dan maar de ambulance bellen. Dus wat er aan het gebeuren is in Nederland, is dat de mens, de burger, zijn plek opeist. Maar dat veroorzaakt meteen het probleem waar ze zelf last van hebben. Alleen dat kun je ze heel moeilijk duidelijk maken. Mijn collega van de politie heeft dus straks ook al wat voorbeelden genoemd van ja, waar loop je dan tegenaan en hoe ga je dat dan aanpakken. Dat is een duivels dilemma. Dan kom ik toch even op de landelijke prestaties. Het tabelletje is niet goed te zien, hoeft ook helemaal niet. Maar die kolom van 2020 geeft aan dat het aantal minuten waarbinnen 95% van de spoedritten bij de patiënt is. En die norm, heb ik dus straks verteld, is 15 minuten. En alles wat rood omrand is 15, 16, 17 minuten. Dus 95% van de ritten, daar hebben ze 17 minuten voor nodig om dat te halen. Er zijn er twee die dat niet hebben, die gaan onder de 15, hè, de 14,39, Kennemerland, en 14,58. Dat zijn wij. En dan ben ik wel heel trots dat we dat gerealiseerd hebben, maar ik realiseer me ook meteen dat dit getallen van 2020 zijn, dat we intussen weer een aantal probleempunten gehad hebben, waardoor die cijfers echt ook bij ons zwaar onder druk staan. En wat zijn dan die uitdagingen? Nou, het aantal spoedritten neemt toe. Waarom is dat een uitdaging? Een geplande rit, die kun je fijn plannen rondom alles wat je moet doen. Maar een spoedrit, dan moet je of een team afbreken, of je moet een team paraat hebben staan, en dan moet je ook nog op de goede plek staan. Want als ik in Heerlen, regio Heerlen, alle teams bezet heb, en er komt een spoedrit bij, dan moet ik hem uit Geleen of Maastricht halen. Dat haal je nooit in 15 minuten. Dus daar hebben we wat op gevonden, dat heet DAM, dynamisch ambulance management. Dat betekent dat als een laatste team ergens met een spoedrit de deur uit wordt gestuurd, dan wordt een team van een ander district op de grens gezet. Bij Baanheide zien we wel eens een ambulance staan, op de grote Tilburg-rotonde bij Maastricht zien we wel staan, bij Maastricht zien we bij de Geusthof wel eens staan. Dus we hebben een aantal plekken waar we dan een
ambulance van een andere regio naartoe dirigeren om het op te vangen. Onze samenwerking met Limburg Noord is heel goed. Dus ook van Limburg Noord gebeurt dat. De meldkamer is al op Limburgse schaal. En we hebben hele goede contacten met onze buren, zelfs met de brandweer, Duitsland en België. In België helpen wij meer zodat we hulp krijgen. De Duitsers hebben veel meer materieel en capaciteit, dus daar krijgen we veel meer hulp van. En het is dus ook zo dat in Vaals iets aan de hand is. En het team zal er waarschijnlijk wat te lang over doen om daar te komen, wordt een Duits team aangestuurd. Dus daarmee zorgen we dat we toch, wat dat betreft, goed presteren. Ik heb het net al even genoemd, hè. Een uitdaging is ook die overbelasting van de huisarts. Ik kom ook vaak voor dat de centralisten van de huisarts belt met de meldkamer. Van ja, wij zitten helemaal vast en kunnen jullie niet daar gaan kijken? Dat is dan nog de vraag. Nou, hebben we capaciteit? Doen we dat natuurlijk. Maar hebben we geen capaciteit, dan het duurt natuurlijk niet lang. Dan duurt die patiënt zelf op de 1 en 2 lijn en dan staan we toch aan de bak. Dus waar op een gegeven moment de huisarts zegt dat ze het afvoerputje zijn van de ziekenhuizen, dreigen wij het straks te worden van de huisarts. Goed. Een gekwalificeerd personeel. In het verleden was ambulancezorg nog wel een tak waar je behoorlijk beter kon verdienen. Dat is met de krapte en het vis in dezelfde vijver met de ziekenhuizen, IC-personeel. Want bij ons moet je of IC of eerste hulpverpleegkundige zijn om als verpleegkundige te kunnen beginnen. Die ziekenhuizen willen ze ook niet laten gaan. Dus de salariering in de ziekenhuizen is opgetrokken. En wij kunnen dat niet, want wij zijn gehouden aan die tarieven. Dus wij hebben een minder goede positie om mensen aan te trekken. Nou, het is wel zo dat, hetzelfde wat mijn collega van de brandweer vertelt, ambulancezorg is wel het mooiste vak wat er bestaat. Hè. Het is allemaal leuk, nou, jullie zitten verkeerd. Ambulance, het is gewoon het beste vak. En heel veel mensen gaan ook vanuit die drive bij de ambulancezorg werken. Dus dat is eigenlijk nog wel in enige mate onze redding. Het voordeel ook van ambulancezorg is, wat ik net toen straks al vertelde, wij zijn zelfstandig bevoegd. Dat betekent dat de zelfstandigheid die je in de ambulancezorg krijgt, die krijg je nergens anders als verpleegkundige. Dus dat zijn wel een paar stuivertjes wisselgeld. Toename van het verkeer. En vooral zeg maar, als we kijken naar de periferie van ons gebied. Vooral ook als we het hebben over de momenten dat er toerisme volop aan de gang is. Dan is het de verkeerstoename absoluut een uitdaging. Onze voertuigen worden steeds groter en zwaarder. Er komen steeds meer hulpmiddelen in. Dus de flexibiliteit van, we zijn een voordeel van de brandweer. Hè, want onze 3,5 ton is natuurlijk iets anders dan de 7 ton? 15 ton? Ach, het scheelt maar een beetje. Van de brandweer. Wij zijn natuurlijk wel iets sneller, vlugger op snelheid dan de brandweer. Maar zo'n drempel, die kunnen wij ook echt niet met 60 pakken. Want dan schiet dat hele ding omhoog en dan ligt de monitor eruit en dat ding kost 13.000 euro. Dus als je op de grond gaat, dan is dat toch wel heel vervelend. Dan kom je bij de patiënt aan en dan heb je geen monitor. Dat kan ook niet. Dus de verkeerstoename is wel een punt. Toename van verkeersremmende maatregelen is een probleem. Tuurlijk is dat altijd een beetje gespannen voet, hè. De veiligheid voor de bewoners versus van zorgen dat niet alles te zeer wordt afgeknepen. En we hebben ijs gehad onlangs. Daar bleek in 3 jaar bij ons geen enkele aanrijding te zijn geweest met gewonden. Er waren in heel IJs nu 3 jaar 3 incidenten. 2 eenzijdige ongevallen met fietsers. De IJzerbergweg af. Dat is goed. Eigen bosweg af, dank je. En 1 scooter die op een of andere binnenstraat tegen een auto aan was gereden. Voor de rest niks. Dus wanneer is die veiligheid van die burger een onveilig gevoel? En wanneer is dat daadwerkelijk iets dat veiligheid bevorderende maatregelen behoeft? Wanneer is het heropvoeden van onze medeburgers, hetzelfde met bellen naar de meldkamer, versus het opwerpen van drempels, rijwegafscheidingen, et cetera. Dus dat is altijd een beetje een moeilijk punt. Ik ben blij dat ik niet op uw stoel zit, overigens. Om het even aan te geven, ik heb toevallig een aantal gesprekken gehad over verkeersactiviteiten in onze regio. In de komende tijd zijn er nogal wat. Ik vergroot we even ons stukje uit. Een aantal werkzaamheden staan gepland. Overigens, ik ben
heel erg te spreken over uw gemeente, waarbij wij jaarlijks een update krijgen van, hey, dit zijn we van plan. Waarbij we ook de gelegenheid krijgen om mee te kijken en te denken van, hey, wacht even. Als jullie in IJs gaan werken, de N281 wordt gereviseerd. Als dat laatste stuk van de N281 en IJs tegelijkertijd eruit liggen, hebben wij een groot probleem. Als je zo naar die kaart kijkt, is dat meteen duidelijk. Hier in de gemeente, waar ik dan netjes zeg maar, het plan gepresenteerd krijg, ook mooi in dialoog kan zijn van wat betekent dat nou voor ons. Ook een eis van nooit meer dan 40 meter waar ze aan het werken zijn, waarbij de hoeveelheid waar je met de auto niet kunt komen 20 meter is. Ja, dat is allemaal behapbaar. Alleen, je kunt er niet doorheen rijden. En er zijn een paar wegen in IJs, die zijn doodlopend. Dus als ze daar aan het werken zijn, kun je er niet meer komen. Nou, moet je wel wat op verzinnen. Als ze de stoep oppakken, moet er wel iets neergelegd worden waar je met een brancard overheen kunt. Want als die brancard niet overheen kan, dan liggen al die hulpmiddelen op. Er is intussen een hydraulische brancard, want het gaat allemaal over de rug, hè, want het hebben we albotechnisch. Als je dat ding door het zand moet gaan, dan kom je echt niet meer weg. Dus dat zijn wel dingen die je dan met elkaar moet bespreken. En de weg naar de plank, die staat op de lat. En die staat op de lat om teruggewaardeerd te worden naar 60. Dat is tenminste een gedachtegang. Als dat gebeurt, komt bij ons het achterliggende stuk tot aan Hoogkruts, Noorbeek, Meer, Banholt, komt absoluut in het rood, diep rood te staan. Dat hebben we niet. Dus dat zijn uitdagingen. We hebben al gevraagd om een helikopter konden krijgen, maar ze vinden dat die Duitse helikopter genoeg is. Ja. Andere uitdagingen, ik heb ze eigenlijk al een beetje in mijn verhaal meegenomen. Toename van spoedritten, overbelaste huisarts, gekwalificeerd personeel. Tijdelijke wegafsluitingen komt er nog bij. Op een gegeven moment wordt de weg tussen de John F. Kennedy-laan in Heerlen en Nieuwerswerk wel in één keer afgesloten. Voor een aantal weken. Nou, dat hakt er nogal in. Dan moet je wel eens even kijken hoe je dan fatsoenlijk ergens anders kunt komen. Tegelijkertijd is de ruilverkavelingsweg zijn ze aan het werken. Dus de doorgaande weg naar Wielree is ook al ernstig belemmerd. Dus dat zijn toch wel een beetje de problemen. En dan verder nog de toename van de rapportage en de detaillering van die rapportage die wij moeten verrichten naar het Rijk, het RIVM, voor de landelijke getallen, maar ook voor de zorgverzekering. Want dat is voor ons de basis van onderhandelen, van hoeveel krijgen wij om dat te kunnen blijven doen. Dit was het stukje over ambulancezorg en rijtijden. Overigens, de rijtijden in het Heuveland die zijn niet op de 95%. Dat redden we nog niet. Maar we doen er wel alles aan om dat zo goed mogelijk voor elkaar te blijven krijgen. Voor het hele district hebben we wel die 95%. Maar ja, dat is natuurlijk altijd in het gemiddelde. Als je alleen maar naar de gemiddelde kijkt, dan kunnen wij zeggen van nou, we hoeven niks te doen, want we halen het. Nou, voor het Heuveland blijft dat nog steeds een uitdaging.
Ik zie dat de heer Veldhuis een vraag heeft.
Ja, dank u wel, voorzitter. U klaagt over de rijtijden en ik begrijp dat helemaal, maar dan kan ik u wellicht een compliment geven in deze, want wat mij altijd verbaast, ik doe mee aan het AED-netwerk als bedrijfshulpverlener. En als er een oproep komt voor een reanimatie in Gulpen, als ik hem op mijn telefoon krijg, dan 9 van de 10 keer hoor ik de sirenes van de ambulance al aankomen. Is het dan specifiek omdat de post hier in Gulpen zit en dat ze vrij zijn?
Ja, waarschijnlijk wel, ja. Want dat is ook de reden dat we die post hier hebben. Ik heb al eens een keer tegen de burgemeester in het gesprek gezegd van bedrijfstechnisch is die post eigenlijk niet goed. Heeft u straks kunnen zien dat wij betaald worden uit de ritten die we doen. De post Heuveland draait de minste ritten. En dat klopt natuurlijk ook, want die zijn hoofdzakelijk hier om te zorgen dat als er een hulpvraag hier in het stuk is, dat ze dan zo vlug mogelijk kunnen reageren. Dus als je het hebt over de centen, dan zouden we dit geld beter kunnen uitgeven door God weet wat te doen in ons bedrijf. Maar dan zouden we ontkennen dat zeg maar het stuk gebied waar we het hier over hebben net zo belangrijk is als het centrum van Heerlen, misschien nog wel belangrijker. Als ik even terugpak van de mensen die hier van origine wonen, die pas bellen als het been er eigenlijk vanaf ligt, in plaats van als ze een scheefgegroeide teenagel hebben die erg veel pijn doet en rood wordt. Dus Het belang van die post is echt om te zorgen dat het stuk waar je anders helemaal niet fatsoenlijk zou presteren, om in ieder geval acceptabel te presteren. Dat is de reden.
Mevrouw Vonken.
Ik heb toch een vraag ten aanzien van de post die hier is, die dan 24 uur in dienst is, begrijp ik. Hoe is de conditie van zo'n ambulancebediende als hij al 22 uur aan het werk is en ik krijg een hartinfarct?
U mag gerust zijn. Zij leveren in die 24 uur altijd de zorg die nodig is en die ook verantwoord is. En dat komt, en dat is eigenlijk ook meteen een verklaring waarom dat die post eigenlijk bedrijfstechnisch niet rendabel is. Zij draaien heel weinig gritten. Zij zijn hoofdzakelijk in dienst om te zorgen dat er altijd een team is om uit te rukken als er iets in dit stuk is. Alle andere posten, daar worden die teams gewoon constant met ritten op pad gestuurd. Dus zij zijn wel 24 uur in dienst, maar van die 24 uur is een heel belangrijk deel is ook rusttijd. Dus hij kent de brandweer dezelfde constructie. Hè? Die hebben beroepsbrandweermensen die op een gegeven moment ook 24 uur in dienst zijn. En in die 24 uur doen ze kennisbevordering, sporten, maar ook wat ontspannen, onderhoud. En als er dus een oproep komt, dan gaan ze voor die oproep weg. Mijn collega's hier in de post in Gulpen liggen ook 's nachts te slapen, te rusten. Dat is ook de reden waarom dat die post op deze manier wordt gebouwd. Er zitten ook twee slaapkamers in. Geen van de andere posten heeft een slaapkamer. Ja? Maar ik hoop dat u geen hartinfarct krijgt. Maar als u er een krijgt, dan is dit het gebied best aan de zorg. Wat dan toch moet.
De heer Egger van het CDA heeft ook een vraag.
Dank u wel, voorzitter. Is dat dan ook de reden waarom bij deze ambulancepost de 24 uur zorg of dienst gekozen is en niet de 8 uur dienst? Of zijn er nog andere redenen waar het voortdag daarvoor gekozen is?
Nee. Het liefste zou je gewoon een vol continu rooster rijden. Iemand die 8 uur dienst komt, een team, afgewisseld door een nieuw team, 8 uur dienst, et cetera. Dit is al niet rendabel in feite. Als je kijkt van wat kost het en wat levert het op, dan is dat al een negatieve balans. Maar goed, als je dat zou doen met drie teams van 8 uur, is het helemaal niet meer te betalen. Dus het is de enige manier om het toch nog voor elkaar te kunnen krijgen. Er zit ook bij dat de teamleden die hier werken, die hebben daar ook zelf voor gekozen. Dus het is niet zo dat iedereen binnen onze dienst gewoon gezegd kan worden van, en jij gaat nou maar een tijdje daar werken. Dus echt zo van, moet je liggen, moet je uitdagen, en dan kan dat. Ja, dan ga ik door met de ambulancepost. We zijn overigens ook op dit punt blij met de gemeente Gulpen-Witte, want wij hebben een heel mooi luisterend oor gekregen. Toen ik uiteindelijk eerst bij Bouw- en Woningtoezicht was geweest van wij willen een ambulancepost. Toen zeiden ze van ja, wij werken niet mee aan nieuwbouw. Ja, dat snap ik, maar is dat dan ook wat er al is? Dat is ook niet. Maar ja, ik heb heel mooi voor gekregen en we hebben in heel goed onderling overleg gekeken van wat is er wel mogelijk. De huidige post, we zitten nu bij het kantoorgebouw op de Oude Rijksweg. Ambulance staat buiten. Die post is niet geschikt en ook niet geschikt te maken. En dat is niet alleen omdat die ambulance fatsoenlijk moet staan. Hè. Ik heb toen straks al gezegd, ze worden wat groter en wat zwaarder. Dat is misschien wat erg eenzijdig belicht. Ze worden steeds geavanceerder. Er zitten computersystemen in. Er zitten bewakingsapparatuur in, beademingsapparatuur in, hartmassageapparatuur in. Het is eigenlijk een beetje een rijdend fabriekje. Onderzoek heeft overigens ook aangetoond dat de patiënt evenveel overlevingskans heeft als de ambulance ter plaatse is, dan dat hij in het ziekenhuis zou zijn. In Nederland, hè? Betekent dat ons Nederlands systeem wel degelijk heel goed is, hè? Dat hebben we allemaal in die auto. En die auto, omdat die steeds geavanceerd wordt, trouwens iedere auto wordt geavanceerder, dus ook motormanagementsystemen, et cetera. auto's van die omvang, die orde, worden op temperatuur gehouden. Daarom steek je ook in stopcontact. Maar als de temperatuur buiten erg laag wordt, redt dat systeem het niet. Dus die auto wordt koud. Systemen slijten meer. Medicatie vervalt vroegtijdig. Medicatie mag tegenwoordig uit een heel aantal van die medicatie bij gebruiken. Mag niet te warm worden, niet te koud worden. Er zit een datalogger in. Er zit een apotheker die kijkt daar ook naar. Hè. Dus op het moment dat die signaleert dat de temperatuur te laag is geweest, dan moet dat allemaal vervangen worden. Een enorme kostenpost. De auto van Tulpenwittem is de auto met de meeste storingen. Daar hebben we het nog niet gehad over het risico wat je loopt. Hè, want het is een best wel kostbaar operatie, gemeenschapsgeld. Staat buiten. Er wordt steeds meer door deze en gene acties ontplooid die wij niet erg hard kunnen waarderen. Vanaf het leksteken van banden tot het brandsteken van auto's, et cetera. Dan gebeurt het nog niet zozeer met ambulances, maar hij staat daar open en bloot. Dus heeft er iemand een gekke bui en die legt een paar kaarsjes op de banden, dan is het een duur brandje.
Ik moet ook even gezien de tijd wil ik wel... wil ik u gaan vragen of het mogelijk is dat u wellicht ook langzaam tot een afronding komt. Want het is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. In ieder geval dat u qua tijd probeert er iets wat sneller doorheen te gaan. We hebben qua planning natuurlijk ook voor de aanwezigen vandaag eigenlijk 10 uur aangehouden. Dus ik ben qua voorzitter en qua tijdspad al ga ik er ruim overheen. Ook vanwege de gasten vanuit het RIK die zo meteen nog aan het woord komen. Dus ik zou u wel vriendelijk willen vragen om... toch waar mogelijk het in ieder geval zo kort en bondig te doen.
Ja. Nee, ik was me niet bewust dat ik te veel tijd was in gebruiken, maar goed, ik zal wat meer gas geven. Oh. Even kijken. Nou, het gaat nou helemaal zelfstandig worden. Die hadden we al gehad, hè? Ja. De huidige post. Niet geschikt en niet geschikt te maken had ik het over gehad. Het binnenklimaat van de ruimte is gewoon echt onverantwoord. We hebben diverse ingrepen gedaan, ook op eigen kosten. Ontvochtigers, airco's, nou van alles. Het is gewoon vooral niet voor een slaapomgeving, hè. Niet geschikt. Ambulance staat buiten, veel storingen, kwetsbare apparatuur, ook even over gehad. En die nieuwe post, daar hebben wij binnen de GGD natuurlijk ook wel een aantal punten waar we te zeggen van die zijn... toch wel belangrijk. Het moet voldoen aan onze strategie. En vanzelfsprekend is het milieu en de gezondheid een heel belangrijk punt voor een gezondheidsdienst. Dus het moet gezonde bouw zijn. En dan gaat het met name om binnenklimaat. Energie-neutraal. Nou, sowieso krijgen we nieuwe gebouwen geen gas meer. Maar we willen ook graag zoveel zonnepanelen hebben dat we ook in stroom op nul uitkomen. En andere recyclebare materialen. Dus op het moment dat we die post helemaal afbreken, moet het ook hergebruikt kunnen worden. Hij moet ook voldoen aan de actuele normen en voorschriften. Hij moet ook voor de gebruiker gezond en prettig voelen. In het optimale deel van het verzorgingsgebied, hè, als je straks even het kaartje voor de geest haalt waar onze dikke rode strepen lopen, dan is eigenlijk de provinciale weg de hoofdas waar we zo snel mogelijk al... aardig in de buurt kunnen komen. Dus daar moet het wel ergens zitten. En in 2022 opleveren. En passen binnen budgettaire kader is natuurlijk ook logisch, want we hebben geen extra zakken met geld. Bij bouw- en woningstoezicht was het al vrij vlug duidelijk. Hè? Een bestaand gebouw aanpassen, dat was niet voorhanden. In ieder geval niet dat het voor ons ook bruikbaar was. Als we verder van het ideale punt af gaan zitten, dat betekent dat we net zo goed de post kunnen opheffen, want dan kunnen we net zo goed vanuit Landgraaf of Heerlen gaan aanrijden. Nou, we hebben samen met de gemeente gekeken naar een stuk grond van voldoende omvang, want het was al duidelijk, het bestaand gebouw niet, dus we moeten wel degelijk iets gaan maken. Die plek die hebben we gevonden, maar die is nog niet beschikbaar. Dat duurt nog een jaar of 5, dat is bij de kruising van Wittem. Dus we hebben gekozen voor het tijdelijk realiseren van het definitieve gebouw. En dat klinkt natuurlijk wel heel erg triviaal. Maar dat betekent dat we het gebouw zodanig geconstrueerd hebben dat we binnen nu en die 5 jaar het dak ervan afpakken, de wanden loskoppelen, we halen het weg en we zetten het op de nieuwe plaats neer. Exact dezelfde materiaal. Het enige wat we niet kunnen hergebruiken is het beton. is een volstrekt nieuw concept in Nederland. Hè. Dat hebben we eigenlijk samen met onze bouwbegeleider en de architect uitgedacht naar aanleiding van onze ambulancepost in Landgraaf. Daar zal ik straks even een foto kort van laten zien. En dat is een definitief gebouw dat gezond is, heel goed voldoet. En datzelfde gaan we nu realiseren aan de kom van Gulpen. En binnen 5 jaar wordt het daar afgebroken en op de kruising bij Wittem weer opgebouwd. Dat hebben we ook afgestemd met de provincie. Nou, gezonde bouw betekent bij ons, we hebben in Landgraaf uitgeprobeerd hout. Dat ziet er allemaal een beetje fragiel uit, maar het is een systeem dat is in de Scandinavische landen en in Oostenrijk, Zwitserland al behoorlijk lang gewoon goed in gebruik. Rechts is te zien de twee wanden met de isolatie. De isolatie is ook hout, houtvezel, wel behandeld tegen brand. En het heeft een enorm goede isolatiewaarde. Nou heb ik altijd zoiets van, mooi dat zo iemand dat vertelt, maar meten is weten. Dus in Landgraaf stond de zon de hele dag op de achterkant, heb ik mijn infraroodthermometer gemeten. 47,1 graden. En de binnenkant van die wand, op dezelfde plek, heb ik ook gemeten. 21,4. Met de kanttekening dat de poorten nog allemaal open stonden. Dus er komt nog warme lucht binnen die anders ook buiten zou blijven. Conclusie is, isoleert wel degelijk heel erg goed. Nou, wat hebben we als resultaat? State-of-the-art nieuwbouw. En dat wil niet zeggen state-of-the-art met allemaal fancy dingen. Het is allemaal functioneel, kwalitatief goed. Maar vooral ook herbruikbaar en verantwoord. Het is verplaatsbaar binnen die 5 jaar. Voldoet aan onze uitgangspunten. Voldoende plaats. En ook, zeg maar, een gezond gebouw. Optimaal geïsoleerd. En de oplevering zou in oktober van dit jaar plaats moeten vinden. En we liggen nog steeds op schema. Dit ziet er een beetje uit wat we afgelopen weken gedaan hebben. Wanden worden ingetakeld. Overigens de sanitaire units, die zijn als geheel erin gezet. Hè. Een stalen frame, een betonplaat, zijn die erin getakeld. En die gaan ook straks als geheel, compleet met sanitair, eruit. Het lijkt net Lego voor volwassenen. Dit is van een dikke week geleden. Ik zag toen straks dat de poorten er ook al in zitten. En dat aan de kant van de Rijksweg, dat ze daar de lotten al gemaakt hebben. Dat is Zweerse Larix. En dan in de verticale richting. Het hout wordt overigens wel in de loop van de tijd wat grijzer. En ik vind dat zelf wel mooi, want dan gaat het veel meer op in het landschap. Op tekening ziet het er zo uit. En het grotere boertje in Landgraaf dat ik dus 2 jaar geleden gebouwd heb, dat is deze. En het mooie is dat de omgeving reageert er heel goed op. Maar vooral ook het personeel zegt gewoon, het is een heerlijke post om te werken. Voorzitter, ben ik toch een beetje tegemoet gekomen aan uw wens?
Helemaal, ja goed, nogmaals, het is puur vanwege de tijd, anders, ik zou zelf natuurlijk nog heel wat uren kunnen luisteren, ik vind het heel interessant. Ik denk dat ik namens de rest ook mag spreken, dat ik in ieder geval u van harte ook mag bedanken voor uw bijdrage vanavond. Ik zie nog dat de heer Terks een vraag heeft, dus aan u het woord.
Ja, één hele kleine vraag, hè, want u gaf aan in het begin, we hebben een post in Maastricht, Heerlen en in Sittard en in Gulpen-Wittem. En op laatste komt ineens Landgraaf naar voren. Kan ik even niet plaatsen?
Ja, klopt. Landgraaf stond er wel op, maar niet, ik vergeet het te noemen. Landgraaf is op een gegeven moment in beeld gekomen omdat we in de oostflank van Parkstad slecht presteerden. En de buitenring zat eraan te komen. En toen hebben we gekeken van, als we nou post Heerlen splitsen in tweeën, en we maken daar ons Landgraaf van. Dan zitten we aan de buitenring. En dan lossen we eigenlijk ons probleem met de hele oostflank op. Nou, dat gaat nog zelfs beter. Want wij kunnen van daaruit zelfs tot aan de rotonde van Nut binnen de gewenste tijd zijn. En wij kunnen zelfs Merkelbeek nog bedienen vanuit die post. Dus excuses. Goed opgemerkt. Maar ik was hem vergeten.
Goed, nogmaals dank. Dan gaan wij snel over naar het vierde agendapunt. En dat is de ondermijning binnen Gulpen Witten vanuit het RIEC, het Regionaal Informatie en Expertisecentrum. En dan geef ik graag het woord aan mevrouw Lucassen.
Ja, dankjewel. Ook voor de uitnodiging. Ik heb geen presentatie bij me. Ik heb een film. Hij duurt een half uur. Dus houd daar even rekening mee qua tijd als jullie hem nog willen zien. Ik ga de inleiding nu heel kort houden. Ik werk dus voor het RIEC. Wij houden ons bezig binnen Limburg met de aanpak van ondermijning. Bij dat samenwerkingsverband binnen Limburg zijn naast de 31 Limburgse gemeenten verder ook de politie, de Belastingdienst, Openbaar Ministerie en nog een aantal bijzondere opsporingsdiensten verbonden. Mijn rol als accountmanager is met name het ondersteunen van de partners in de samenwerking en specifiek naar gemeenten toe uitzicht dat op drie niveaus. Wij ondersteunen gemeenten heel concreet bij de aanpak van casuïstiek op het gebied van ondermijning. Wij adviseren bestuurlijk, juridisch in de aanpak en wij houden ons bezig met het geven van voorlichting, awareness. Nou, wij hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de awareness op ambtenarenniveau, maar ook op bestuurlijk niveau. Zo zijn we heel concreet met groepen ambtenaren, maar ook met colleges van BMW van diverse gemeentes aan de slag gegaan. En in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart dit jaar hebben wij besloten dat het ook tijd werd om de gemeenteraadsleden mee te gaan nemen in wat is nou ondermijning? In hoeverre raakt het jullie vanuit jullie raadswerk? En kunnen we jullie wellicht voorzien van handvaten om met dit vraagstuk om te gaan? Dat alles hebben wij in het filmpje, zoals gezegd, verwoord dat een half uur duurt. Ik denk dat het handig is, mochten er vragen zijn tussentijds, dat jullie ze even opschrijven. En mochten jullie daarna nog energie hebben, nou ik ben in ieder geval hier zo lang als nodig is, dan is er na afloop nog gelegenheid voor vragen. En dan wil ik de collega vragen om het filmpje in te starten.
Waar in mondgroen eikenhout het nachtegaaltje zingt. Limburg, een land van kolen en mergel. Waar je wandelt en fietst door de heuvels, bossen en langs uitgestrekte heides en rivieren. Waar je Bourgondisch kunt genieten van asperges, vlaaien en de lekkerste bieren. Achter deze schoonheid schuilt zichtbaar en onzichtbaar gevaar. Limburg zit vol met criminaliteit. Vanuit Limburg worden duizenden kilo's drugs geëxporteerd. Geproduceerd in woonwijken en schuren. Met branden, explosies en liquidaties tot gevolg. Het mooie groen dat wordt bevuild met chemisch drugsafval. Hardwerkende boeren die worden bedreigd voor het verhuren van hun schuur. En arbeidsmigranten die werken onder onmenselijke omstandigheden. De Euregio is het centrum van Europa. Niet alleen mooi om een dagje te winkelen en cultuur te snuiven. Maar ook ideaal voor criminelen om uit de handen van de overheden te blijven. Alleen samen houden we Limburg veilig voor iedereen. Samen maken we één vuist tegen ondermijning.
Welkom, mijn naam is Pieter Bimmermans. Als raadsleden gaan jullie de komende periode bijdragen aan een aantal positieve ontwikkelingen in jullie gemeente. Denk aan het realiseren van nieuwe woonruimte, het ontwikkelen van een bedrijventerrein, het aanbieden van zorgtrajecten en het verlevendigen van jullie horeca. Vanzelfsprekend pakken jullie dit vanuit jullie rol als gemeenteraadslid vol energie en enthousiasme op, in het belang van de inwoners. Helaas zien we dat deze positieve ontwikkelingen soms ook een negatieve kant kennen. ondermijning. Samen met mijn collega's Nadjaja Lucassen, Stephanie Stassen en Jacqueline Bisschop wil ik jullie meenemen in het thema ondermijning. Goed, laten we beginnen. Jacqueline, als we het hebben over raadsleden en ondermijning, wat valt jij dan op?
Wat opvalt is dat agressie en intimidatie, maar ook andere ondermijnende invloeden steeds vaker voorkomen. Daarom wordt er de komende jaren flink geïnvesteerd in het weerbaarder maken van het openbaar bestuur. We gaan niet alleen inzetten op een stukje bewustwording, maar ook de veiligheid van onze politieke ambtsdragers, zoals burgemeesters, wethouders, maar ook voor jullie als raadsleden, daar wordt echt op ingezet. En het doel wat we daarmee hebben, is dat we gemeentes weerbaarder wilden maken tegen die ondermijning.
Zoals jullie zagen, duiken veel berichten op over ondermijning. Dat is echter een breed begrip. Nadjaja, zou je kort kunnen uitleggen wat ondermijning is?
Jazeker. Ja, je zegt het al, ondermijning is een lastig begrip om in een aantal zinnen uit te leggen. In ieder geval, als we praten over ondermijning, hebben we het ook wel over georganiseerde criminaliteit. Denk daarbij vooral aan feiten als mensenhandel en drugshandel. Nou, criminelen verdienen hier enorme bedragen mee. Zo is er bijvoorbeeld een onderzoek van de criminoloog Pieter Tops, waarin hij stelt dat er op jaarbasis in Nederland sprake is van een verdienmodel in de productie van ecstasy, synthetische drugs, van zo'n 20 miljard euro.
Oh, dat is heel veel geld.
Ja.
En wat is er dan kenmerkend voor het begrip ondermijning?
Ja, een kenmerkend aspect van dat begrip ondermijning is de vermenging en verwevenheid van die onderwereld en bovenwereld. De onderwereld kan niet bestaan zonder de legale structuren uit de bovenwereld. En heel vaak zien we dan ook dat criminelen misbruik maken van de structuren van de overheid. Dat zien wij als een groot risico. Denk aan die drugscrimineel. Hij heeft panden nodig om in te telen en te produceren. Maar als je kijkt naar degenen die zich bezighouden met mensenhandel, eenmaal dat mensen eenmaal de grens over zijn in Nederland, moeten zij ingeschreven worden, gehuisvest worden, is er een BSN-nummer nodig, alvorens ze te werk gesteld kunnen worden hier.
Ja, en je had het over die grote hoeveelheden geld. Maar hoe worden die dan vervolgens besteed?
Ja, we kennen allemaal het voorbeeld van de patserachtige crimineel, de dure horloges, luxe vakanties, luxe levensstijl, auto's in het hogere segment, mooie woonhuizen. Maar dat is slechts een marginaal deel van dat crimineel verdiende geld. Het overgrote merendeel zal zijn weg naar boven, naar die bovenwereld moeten vinden en zal legaal gemaakt moeten worden. Ja, we spreken hier ook wel over het witwassen van dat crimineel verdiende geld.
Voor het legaal maken van dat geld, daar heeft de crimineel dan weer de bovenwereld nodig?
Ja, dat klopt. Er zijn verschillende manieren waarop er witgewassen kan worden. Uit onderzoek is ook gebleken dat criminelen hun vermogen graag in hun eigen vertrouwde omgeving investeren. En dat doen ze bijvoorbeeld door middel van het aankopen van vastgoed. Maar een interessante vraag die je hierbij kunt stellen, wat is dan de rol van bijvoorbeeld de makelaardij aan het notariaat? Een andere manier die veel gebruikt wordt om grote sommen geld wit te wassen, is het creëren van een nep of een fake omzet in horecazaken. Ja, dan voel je al, hier heeft die crimineel die gemeente weer nodig om die vergunning voor die horecazaak te krijgen. En een trend die we de laatste jaren steeds vaker en meer zien, is dat criminelen geïnteresseerd zijn in zonnepanelenparken en zorgbureaus. Ze strijken daarmee subsidies op voor duurzame energie, PGB-gelden voor zorg. En daarmee verdienen ze eigenlijk nog meer geld. En ja, dat geld is vervolgens wit en kan legaal besteed worden in de bovenwereld.
Ja, en zo horen we dan dat ondermijning tot gevolg heeft dat de maatschappelijke structuren ontwricht raken en dat de fundamenten van de rechtsstaat worden aangetast. Maar dat gaat niet van het een op het andere moment, toch?
Nee, dat klopt inderdaad. Ondermijning, dat is iets wat zich niet van vandaag op morgen manifesteert en zichtbaar wordt. Het is een proces dat zich geleidelijk aan voltrekt in de samenleving. En eigenlijk op het moment dat je het in je omgeving gaat zien, is het eigenlijk al te laat. Het heeft zich dan zo diep geworteld in de samenleving dat een aanpak echt een kwestie van lange adem gaat worden. En als je dan vraagt, ja, waar uitziet dat uit? Dan is het met name dat je ziet dat de overheid in bepaalde buurten of dorpen haar gezag kwijt is. Burgers verliezen vertrouwen, vervolgens ook hun vertrouwen in diezelfde overheid. Er treedt heel langzaamaan verloedering van straten of buurten op. En uiteindelijk blijkt ook dat er bepaalde personen in zo'n buurt of wijk zijn die blijkbaar kunnen doen en laten wat ze willen.
Achter grote projecten of ontwikkelingen zou wel eens heel fout geld kunnen zitten.
Ja, het is goed dat je dat aanstipt. De belangen die zijn inderdaad immens. We hebben het er al over gehad. Er worden enorme bedragen verdiend. En we zien dan ook helaas dat intimidatie en de dreiging met de toepassing van geweld niet geschuwd worden. Nou, iedereen kent wel het voorbeeld van de advocaat Derk Wiersum, die is vermoord. Meer recent nog de moord op Peter R. de Vries. Maar het kan ook veel subtieler. Zo is er een voorbeeld van een burgemeester in Nederland. Wiens vrouw op een avond vlak voor het slapen gaan een sms'je ontving uit anonieme bron op het moment dat zij het licht uitdeed in hun slaapkamer. Nou, daarmee wil die crimineel van alles zeggen. In ieder geval, ik weet wie je vrouw is, ik heb haar nummer. En hey, hallo, ik zie dat jij gaat slapen. Dat gaat natuurlijk onder je huid zitten. Veel dichterbij kennen we het voorbeeld van de burgemeester van Voerendaal, die onder dreiging van een pistool langs de kant kwam te staan. En dat alles naar aanleiding van een handhavingsactie binnen zijn gemeente.
Zo, criminelen zijn dus bereid om heel ver te gaan om hun doelen te bereiken. Zijn er oplossingen voor dit ondermijningsprobleem, Nadjesta?
Ja, helaas is een simpele oplossing niet zomaar voorhanden. Het vergt een lange adem en het vergt commitment van alle organisaties die betrokken zijn bij de aanpak van ondermijning. En commitment betekent commitment op alle niveaus binnen elke organisatie.
Stephanie, kan jij ons vertellen hoe de overheid werkt aan de aanpak van ondermijning?
In Limburg hebben we het op gemeentelijk niveau zo ingeregeld dat elke gemeente een coördinator bestuurlijke aanpak kent. En die coördinator is eigenlijk belast met de taakveld ondermijning. Die coördinator zorgt er binnen de gemeente ook voor dat er op structurele basis een lokaal overleg plaatsvindt waarin signalen van ondermijning worden besproken. Mm-hmm. En binnen dat lokale overleg zitten ook diverse afdelingen van de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een bouwinspecteur, iemand van de afdeling vergunningen, een bevolkingscontroleur. En samen kijken ze dus naar die signalen. Enerzijds kunnen die signalen binnenkomen vanuit de interne organisatie, maar ook vanuit externe kanalen, bijvoorbeeld meld misdaad anoniem. En wat de gemeente dan doet met die signalen, ze gaan kijken wat kunnen we aan dat signaal van ondermijning doen. Kunnen we misschien een flexcontrole organiseren, dat wil zeggen dat diverse afdelingen gezamenlijk een controle gaan doen, of een bevolkingscontrole. Maar je kan ook bijvoorbeeld denken aan het toepassen van bestuursdwang of het opleggen van dwangsommen. En ja, jullie kennen allemaal wel het voorbeeld van het sluiten van een drugsband.
Helder, maar dat is de aanpak van de gemeente alleen. Maar een gemeente doet dat toch niet in zijn eentje?
Nee, dat klopt. De gemeente die werkt samen met andere overheidspartners. En dat doen ze onder de vlag van het RIEK. En het RIEK is eigenlijk een netwerkorganisatie van, voor en door de partners. Binnen het RIEK Limburg kennen we 44 convenantpartners. En dat klinkt misschien veel, maar dat zijn dus al 31 gemeenten. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een belastingdienst, een politie, een openbaar ministerie of de provincie. En die partners werken binnen het RIEK-verband samen op basis van een convenant. En dat betekent dat ze informatie, expertise en krachten kunnen delen en ook samen kunnen werken aan die ondermijnende casuïstiek. Maar daarnaast doen we als RIEK ook zorgen dat die weerbaarheid wordt vergroot van die lokale overheden. En dat doen we aan de hand van het geven van voorlichting. Hm.
Stephanie, bedankt voor je toelichting. Jacqueline, hoe kun je ondermijning binnen een gemeente herkennen?
Je gaat het pas zien als je het doorhebt. Dat is een typische Johan Cruijff-uitdrukking die zeker van toepassing is op het fenomeen ondermijning. Want een effectieve aanpak van ondermijning die begint bij het herkennen van signalen, maar ook bij een stukje bewustwording bij de medewerkers van de gemeente, maar ook bij jullie als bestuurders. Want jullie zijn immers de ogen en de oren van de gemeente. En pas als je het ziet en het doorhebt, dan pas kun je signalen herkennen en er ook iets tegen doen. Daarom gaan we nu kijken naar een filmfragment waarin we jullie meenemen in een stukje ondermijning, maar ook in welke verschijningsvormen jullie deze ondermijning tegen kunnen komen.
Georganiseerde criminaliteit maakt onze samenleving onveilig. Ook jij kunt hier als ambtenaar of bestuurder mee te maken krijgen. Criminelen hebben namelijk gewone mensen, maar ook ambtenaren nodig om hun gang te kunnen gaan. Ze kunnen een adres, uitkering of bedrijfsvergunning misbruiken om hun criminele activiteiten in jouw gemeente uit te voeren. Op die manier komen onder- en bovenwereld samen. Dat noemen we ondermijning of ondermijnende criminaliteit. Criminelen maken gemeenten onveilig. Zij maken hun eigen wetten met alle gevolgen van dien. Wapenhandel, drugshandel, brandgevaar, het gevoel van onveiligheid, dumpen van drugsafval. Het zal je maar overkomen als jij gewoon je werk doet. Ondermijning gaat over de vermenging van de boven- en onderwereld. Bekende voorbeelden van ondermijning zijn hennepteelt, drugshandel, witwassen, criminele motorbendes, uitbuiting, mensenhandel en zorgfraude. Minder zichtbaar zijn personen en bedrijven die ondermijning mede mogelijk maken. Zoals bijvoorbeeld malafide makelaars, notarissen en autoverhuurbedrijven. Zo kan een verhuurder in ruil voor een hogere huur een oogje dichtknijpen, terwijl hij weet dat er een hennepkwekerij is in een van zijn panden. Ondermijning raakt inwoners, ondernemers, ambtenaren en bestuurders. Vooral kwetsbare mensen worden vaak de dupe. Een bedrijf dat zich keurig aan de regels houdt, kan moeilijk opboksen tegen een bedrijf dat betaald wordt met crimineel geld. Producten worden in het criminele bedrijf bijvoorbeeld veel goedkoper aangeboden. Ondernemers moeten dan op een oneerlijke manier concurreren. Mensen die recht op zorg hebben, krijgen vaak niet de hulp waar ze voor betalen. Hun persoonsgebonden budget verdwijnt in de zakken van criminele zorgbureaus. En daar betalen we allemaal aan mee. Bovendien kost het opsporen en vervolgen van criminelen veel tijd, inzet en geld. Geld dat uiteindelijk door onze samenleving wordt betaald. Ondermijning is moeilijk te herkennen. Maar als je weet waar je op moet letten, herken je de signalen. Die zijn er ook bij jou in de gemeente. We geven wat voorbeelden van mogelijke signalen. Een huurder die grote bedragen alleen contant wil betalen. Waarom niet gewoon via de bank? Iemand met een uitkering, maar met een hele dure auto. Een woning die altijd afgeplakte ramen heeft. De kapper waar je nooit terecht kunt voor een afspraak. Een winkel of restaurant waar nooit klanten komen. Hoe kan zo'n zaak bestaan, vraag je je af. Zonder dat iemand het merkt, komt crimineel geld op die manier in de bovenwereld terecht. Zo'n zaak is dan een dekmantel. De herkomst van het geld wordt door de crimineel verborgen gehouden en weer uitgegeven aan normale producten of diensten. Dat wordt witwassen genoemd. Daarom hebben we ook jouw hulp hard nodig. Herken je één of meerdere van deze signalen? Of heb je een niet-pluisgevoel? Meld het dan. Dat kan intern bij jouw gemeente of bel de politie 0900 8844 of meld misdaad anoniem 0800 7000. Door alert te zijn, informatie te delen en samen actie te ondernemen, kunnen we samen een vuist maken tegen ondermijnende criminaliteit. Meer informatie, kennisplatformondermijning.nl.
Stephanie, waarom is de gemeente eigenlijk zo interessant voor criminelen?
Gemeenten die geven informatie, uitkeringen, subsidies, vergunningen uit die van groot belang kunnen zijn voor die criminelen. Gemeenten kunnen ondermijning faciliteren door juist niets te doen of een oogje dicht te knijpen. En vaak is de grondhouding van een gemeente om heel erg dienstverlenend te zijn. En dat is op zich wel goed, maar wees daarbij wel alert en kritisch. En zorg ervoor dat je als gemeentelijke organisatie barrières opwerpt om die criminaliteit of die ondermijning eigenlijk tegen te gaan binnen die gemeente.
Nu we weten waarom een gemeente interessant is voor criminelen, is het goed om verder te kijken naar de rol van de gemeenteraad. Waarom is die gemeentelijke politiek nou juist zo interessant dan voor die crimineel?
Ja, als gemeenteraadslid heb je invloed op die gemeentelijke processen. Je kan invloed hebben op de besluitvorming. Je kan invloed hebben op bestedingen van overheidsgeld, maar ook bijvoorbeeld op planvorming, door bijvoorbeeld het vaststellen van bestemmingsplannen of het realiseren van grote projecten.
En subsidies bijvoorbeeld ook, hè?
Ja, dat klopt. Ja.
Maar kun je verder nog een voorbeeld geven, of misschien zelfs een casus schetsen, waarin je heel duidelijk kan aangeven hoe dat nou in zijn werk gaat?
Ja, zeker. Bijvoorbeeld bij een ondernemershuis binnen een gemeente meldt zich een aanvrager en die wil een horecazaak starten. En die heeft daarvoor een grote investering nodig. En die horecazaak die wil die starten in het centrum van de stad, in een oud vervallen pand. En hij heeft uitgewerkte ideeën en vertelt die dan ook. En eigenlijk binnen dat ondernemershuis wordt hij dan geïnformeerd over welke stappen hij moet zetten binnen die gemeente. Zo moet hij bijvoorbeeld langs verschillende afdelingen. Hij zal naar een afdeling ruimtelijke plannen moeten gaan voor een bestemmingsplanwijziging. Voor de verbouwing heeft hij een bouwvergunning nodig, dus zal een afdeling bouwen betrokken worden. Het kan zomaar zijn dat je ook nog milieuvergunningen nodig hebt. Daarnaast heb je een horecavergunning nodig, dus een afdeling horeca zal daar weer over gaan. En tot slot zal je ook bij een afdeling veiligheid terechtkomen, omdat die gaan over het, ja, over het toepassen van de wet Bibop. En dat betekent eigenlijk dat ze gaan toetsen of een aanvraag wel integer genoeg is.
Ja, maar dan hoor ik dus dat er heel veel gemeentelijke afdelingen betrokken zijn bij die ene zaak. En dan lijkt het me wel heel erg van belang dat die verschillende afdelingen van elkaar weten wat ze doen in deze casus. En de werkzaamheden moeten dan goed op elkaar worden afgestemd. Maar dan hebben we het alleen over de ambtelijke organisatie. Maar is er ook nog een rol voor het bestuur dan in zo'n geval?
Ja, wat je vaak ziet bij zo'n grote plannen is dat er ook vanuit een aanvrager contact wordt gezocht met bestuurders. Dat kunnen wethouders zijn die bijvoorbeeld gaan over toerisme of horeca. Maar het kunnen ook raadsleden zijn die altijd actief betrokken zijn bij horecazaken. En in die casus wat ik zojuist schetste, kan het dus zomaar zijn dat dat raadslid heeft vernomen dat iemand in een leegstaand pand in het centrum die horecazaak wil starten. En hij vindt dat ja, helemaal een goed idee, omdat het een doorn in het oog was. En wat zo'n raadslid dan misschien wel gaat doen, is bijvoorbeeld die ondernemer alvast een bosje bloemen brengen. En hij zal misschien ook op social media een bericht posten, omdat hij blij is om te vernemen dat er iets gedaan wordt aan dat pand. En daarnaast kan het ook maar zo zijn dat hij een lobby gaat uitvoeren voor die aanvragen richting het ambtelijk apparaat, zodat die vergunningen snel worden afgegeven.
Je zou dan zeggen, goed dat een raadslid zo betrokken is bij zijn werk en bij die ondernemer. Maar waarschijnlijk is het dan toch beter om die aanvrager te verwijzen naar de behandelend ambtenaar, toch?
Ja, dat klopt. Het is niet verstandig om als raadslid al naar buiten toe te treden als de vergunningen nog niet rond zijn. En een lobby starten richting het ambtelijk apparaat, dat hoort ook niet. Weet als raadslid waar je wel en waar je niet van bent. En daarnaast kan het zomaar zijn dat achteraf blijkt dat die vergunning helemaal niet wordt verleend, omdat die aanvrager bekend is in de drugswereld en zijn geld probeert wit te wassen door het vestigen van een horecazaak in de stad.
Ja, gaandeweg het traject kunnen er veel signalen worden opgevangen dat er mogelijk iets niet klopt bij deze aanvraag. Het is van het grootste belang dat er sensitiviteit wordt ontwikkeld binnen het gemeentehuis. Dat geldt voor ambtelijk, maar zeer zeker ook voor de bestuurders. Ik hoorde je net ook praten over de wet Bibop. Zou je daar nog iets meer over kunnen vertellen?
Ja, de wet Bibop kan door een gemeente worden ingezet bij de aanvraag van vergunningen. En het doel is eigenlijk om te voorkomen dat de overheid die criminaliteit faciliteert. De aanvrager wordt weliswaar gescreend. Er wordt gekeken naar zijn verleden, maar er wordt ook gekeken waar de financiering voor een project of een aanvraag van een horecavergunning vandaan komt. En de gemeente kan dan een vergunning weigeren of intrekken als blijkt als de aanvrager niet integer is.
Helder. We kennen ook wel de verhalen dat een ondernemer of een projectontwikkelaar een prachtig plan heeft gepresenteerd in de gemeenteraad. Iedereen heel erg enthousiast, ziet er allemaal op papier geweldig uit. Groot probleem wordt opgelost vaak binnen een gemeente, bijvoorbeeld een terrein dat al een hele tijd verloederd is, wordt opgepakt. Allemaal te mooi om waar te zijn, het lijkt allemaal soepel te gaan. Maar op enig moment verneemt de raad dat het plan toch niet doorgaat en niet wordt uitgevoerd. Dat zou met de wet Bibop te maken kunnen hebben. Maar Stephanie, waarom kan een college of een burgemeester op zo'n moment niet transparant communiceren met de gemeenteraad over wat er nou precies aan de hand is?
Ja, de wet Bibop die kent een geheimhoudingsplicht. En is zeer strikt in het verstrekken van persoonsgevoelige informatie. En het uitgangspunt is dan ook dat die informatie uit die Bibop-procedure niet gedeeld kan worden met een gemeenteraad.
Natjasta, zou jij kunnen aangeven wat er nog verder aan raakvlakken zijn tussen ondermijning aan de ene kant en het raadswerk aan de andere kant?
Vooropgesteld, integriteit staat aan de basis van onze democratische rechtsstaat. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de overheid altijd op een transparante en integere manier met haar belangen omgaat. Maar aan de andere kant mag de overheid ook verwachten dat zij haar werk in totaal op een nette, goede manier, vooral een veilige manier, kan uitoefenen. En helaas zien we de laatste jaren ook steeds vaker dat zowel burgemeesters als wethouders, maar ook gemeenteraadsleden vaker het slachtoffer worden van geweld. Nou, dat kan zijn verbale agressie, hè, het schelden, maken van intimiderende, kwetsende of discriminerende opmerkingen. Maar we zien ook te vaak dat er een stapje verder wordt gegaan en dat we uitkomen bij zaken als bedreiging of soms wel fysieke agressie.
Ja, dat kan natuurlijk heel schokkend zijn voor degene die daarmee te maken krijgt. Maar het is meer dan dat. Je kunt namelijk stellen dat het democratisch proces wordt verstoord of zelfs ondermijnd kan worden.
Ja, exact. Voorop staat altijd dat de overheid, de ambtsdragers, hun werk veilig moeten kunnen doen.
Ja, de kracht die van criminele netwerken uitgaat, kan enorm zijn en kan een grote druk op een lokaal bestuur zetten. Ongewild kan je als raadslid in een positie komen waarbij criminele activiteiten worden gefaciliteerd. Nou, Jessa, zou je dat concreet kunnen maken met enkele voorbeelden?
Ja, dat kan ik. We kennen allemaal wel dat ene raadslid dat te geïnteresseerd is in de integrale aanpak van een lopende ondermijningscasus. Je kunt je de vraag stellen, is er sprake van oprechte interesse op het moment dat dus inderdaad het ambtenarenapparaat benaderd wordt om voortgang te toetsen? Of is er misschien wel meer aan de hand, wordt zo'n raadslid bedreigd? Ook zien we het raadslid dat altijd opkomt voor de belangen van één specifieke ondernemer. Nou, ook dat kan vanuit economisch perspectief ingegeven zijn. Maar ook hier kun je je afvragen, wordt zo'n raadslid misschien wel beïnvloed of erger geïntimideerd?
Ja.
Nou, tot slot, ook raadsleden zijn maar gewone mensen en hebben relaties in het dagelijks leven. Denk aan vriendschappelijke relaties, familierelaties, zakelijke relaties. Ja, dat kunnen mensen zijn die bekende zijn in het criminele circuit. En ook hier moet je je heel duidelijk gaan afvragen. Hè, op het moment dat belangen behartigd worden vanuit deze hoek, is er sprake van chantage, van omkoping of nog erger, misschien zelfs wel van infiltratie. Nou, dat klinkt allemaal heel vergaand, maar helaas komen we ook in Limburg dit soort voorbeelden tegen. Cruciale vraag is vervolgens, hoe voorkom je nu dat je als raadslid in dit soort situaties terecht gaat komen?
Om dat wat nader te duiden, wil ik jullie meenemen in het volgende filmfragment, Raad voor de Raad. Hierin wordt op een eenvoudige manier uitgelegd waar voor jullie als raadsleden de risico's liggen.
Raad voor de Raad. Laat je niet ondermijnen. Ken je klassiekers? Zorg dat je wetten, regels, gedragscodes en handreikingen kent. Zo weet je waar je het over hebt. Zoek de grens niet op. Ben je bewust van wat wel en niet kan? Ben extra voorzichtig. Zelfs als je de schijn wekt over de grens te gaan, kan dat je al duur komen te staan. Begrens op tijd. Een vraag van een burger is prima. Een vraag wordt een specifieke vraag. Een dringend verzoek en een dwingend verzoek. Van dringend naar dwingend, dan ga je nat. Wijs de ander de weg. Maak helder waar je wel en niet van bent. Misschien ben jij niet de bevoegde, maar het college. Ben duidelijk naar de ander. Bij twijfel niet inhalen. Heb vertrouwen, maar ben niet onbegrensd. Zoek dingen uit, check zaken en blijf kritisch en alert. Bespreek je twijfels in de fractie. Deel je gedachten. Gebruik je gezond verstand. Iets wat te mooi is om waar te zijn, is dat meestal ook. Die klassieke auto, puntgraaf, weinig kilometers en slechts voor €200, is niet reëel. Zo is het ook met andere voorstellen. Vertrouw je onderbuikgevoel. Luister ernaar als je het niet vertrouwt. Zoek dingen uit. Maak het bespreekbaar. Zoek op internet. Er is veel te vinden in open bronnen. Ga niet voor de camera. Ga niet zomaar met iedereen op een selfie. Weet dat het voor eeuwig is. Je weet niet waar het voor wordt gebruikt. En misschien ook niet wie de persoon is. Wijs met social media. Gooi niet zomaar iets op het net.
Ben bewust van wat je zegt. Denk er goed over na en check indien nodig bij je collega's. Meld intimidatie en bedreiging. Bespreek het met de fractie, burgemeester, politie of rivier. Melden is belangrijk. Neem het serieus. Zoals jij naar de wereld kijkt, hoeft niet hetzelfde te zijn als de ander ernaar kijkt. Motieven en beelden kunnen anders zijn. Ben je daarvan bewust? U bent als raadslid de ogen en oren van uw gemeente en hebt invloed op de gemeentelijke processen. Criminelen hebben deze bovenwereld nodig. Dienstverlenend zijn is goed, maar ken je grenzen. Wees alert op ondermijning.
Ik denk een helder en duidelijk verhaal. Toch wil ik nog enkele aandachtspunten even opnieuw herhalen. Ken je klassiekers? Volg altijd de wet en regelgeving en zorg dat je in je privéhandelen, maar ook in je zakelijk handelen, altijd handelt namens de normen en waarden van je eigen partij. Wijs de ander de weg. Verwijs aanvragen, maar ook verzoeken van burgers of ondernemers altijd door naar de desbetreffende afdelingen binnen een gemeente. Ga niet zelf aan de slag en ga niet zelf een lobby voeren, maar zorg dat jij de eigen afdeling in positie brengt. En als laatste, meld bedreiging en intimidatie altijd. Blijf daar niet mee rondlopen, maar maak dat bespreekbaar met de burgemeester of met de griffier binnen jullie gemeente.
We gaan u beide afsluiten. We hebben jullie meegenomen in het thema ondermijning in relatie met jullie werk als raadslid. Stephanie, zou jij tot slot nog een paar aandachtspunten kunnen meegeven?
Ja, ondermijning is overal, dus ook dichterbij dan je denkt en in je eigen gemeente. En criminelen die hebben die bovenwereld nodig om strafbare feiten te plegen, maar ook om het verdiende geld wit te wassen. En een dienstverlenende houding als raadslid is goed, maar ken daarbij wel je grenzen. En bij een gevoel er klopt iets niet, ja, schroom dan niet om dit bespreekbaar te maken op de juiste plek.
Als hulpmiddel hebben we nog een speciale app over ondermijning. Jacqueline, zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
Nou, kennis over en bewustwording van ondermijning is eigenlijk cruciaal in die aanpak van ondermijning. En daarvoor is er een app ontwikkeld waar je op één plek allerlei informatie rondom dit thema terug kunt vinden. Nou, er zijn allerlei modules. Nou, wat vind je nu zoal in die modules terug? Nieuwsberichten. Dagelijkse nieuwsberichten vanuit de praktijk, bijvoorbeeld vanuit je eigen regio. Maar ook signalen. Hè? Hoe kun je nou de signalen van ondermijning herkennen? Ook is er een kennisbank waarin je door wordt verwezen naar nieuwsberichten, naar podcasts en dergelijke. Als laatste is er nog een onderdeel melden. Hier kun je zien waar je met je signaal van ondermijning terecht kunt en bij welke overheidsinstanties dat mogelijk is. Wil je er nu meer van weten? Kijk dan op de website of nog liever, ga na afloop de app ondermijning direct op je telefoon zetten.
Ik wil jullie graag namens Riek Limburg bedanken voor het kijken naar dit gesprek over ondermijning. Wij van onze kant hopen dat we daarmee hebben bijgedragen aan een stuk bewustwording over het onderwerp ondermijning. En dat jullie dit in het vervolg kunnen meenemen in jullie raadswerk. We gaan ervan uit dat wij na vandaag een hoop ambassadeurs in de strijd tegen ondermijning aan onze zijde hebben. Laten we er samen voor zorgen dat ondermijning geen poot aan de grond krijgt binnen de gemeenten in Limburg. Bedankt voor het kijken.
Goed, wederom een heel interessant filmpje. Ik ga even een ronde maken voor degenen die nog vragen hebben. Gideon Derksen. Zijn er nog andere leden aanwezigen vandaag die nog vragen hebben? Mevrouw Vonke en de heer Vaatvlieg. Ik begin bij de heer Derksen.
Ja, dankjewel. Een zeer helder filmpje, dus heel veel vragen zijn er niet. Maar wat ik ook hier in het filmpje hoor, is dat er heel vaak een bebop wordt toegepast als het om de horeca gaat. Maar is het alleen maar de horeca of wordt het ook op andere sectoren toegepast?
Nee, even heel kort. De wet bebop is van toepassing op een groot aantal vergunningen, gemeentelijke vergunningen. Horeca is daarbij wel het belangrijkste en het grootste stuk. Maar de WABO-vergunningen bouwen en milieu maken daar ook onderdeel van uit. Verder is de wet bebop van toepassing op vastgoedtransacties waarbij de gemeente partij is. Bijvoorbeeld als koper of verkoper van een stuk grond. subsidies aan aanbestedingen maken ook onderdeel uit van de wet Bibop. Maar als je kijkt naar het totaal aan Bibop-zaken wat wij in Limburg doen, of waar we in ondersteunen, dan maakt die groep horecavergunningen daar wel de grootste deel van uit.
Ja, dat is van oudsher inderdaad altijd een groep die in ieder geval in toezicht zit. Maar goed, als ik dan door Gulpen loop of rij, dan vraag ik me altijd af, hoe kunnen nou zoveel kappers hun geld verdienen? Hè? Want dat is ook zo'n sector waar je af en toe grote vraagtekens bij zet. En ik zie de laatste jaren ook zorgbureautjes waar je vraagtekens bij zet. Hè? Want als ik langs één zorgbureautje toevallig elke dag zo wat rij, er is nooit een doek omhoog in plaats. Die zit altijd omlaag. Dus dat is zo raar iets om maar zo maar te zeggen. Maar wordt er inderdaad bij herhaling van, hè, want we zien ook vaak, dan wordt er faillissement aangevraagd en dan komt er een nieuwe terug. Wordt dat ook onderzocht of dat toevalligerwijze weer dezelfde mensen bij betrokken zijn die in een faillissement zaten?
Of die in een faillissement zaten, dat is heel casusafhankelijk natuurlijk. We weten in ieder geval uit een ondermijningsbeeld dat voor gemeenten in Limburg is opgesteld, ook voor Gulpen-Wittem, dat in deze gemeente inderdaad zorgcasuïstiek meer dan gemiddeld voorkomt, dus heel goed opgemerkt. We hebben ook een aantal casussen gehad en ook nog lopend op zorg. Wat wij als RIEK Limburg doen is dat wij alle casuïstiek, dus op alle thema's, registreren in onze RIEK-database. Dus wij registreren dan adressen, maar ook personen. En daarmee gaan we eigenlijk proberen een soort helikopterview te creëren over Limburg. We mogen gegevens maximaal 5 jaar bewaren, conform wet en regelgeving. Maar daarmee bereiken we wel, op het moment dat er dus een aanvraag, bijvoorbeeld in Gulpen-Wittem komt, en die is eerder betrokken geweest bij een aanvraag in, zeg, de gemeente Venlo, de afgelopen 5 jaar, dan geeft ons systeem daar wel het bekende piepje. En gaan wij uitzoeken, wat is er in die gemeente Venlo gebeurd? Is daar alles goed gegaan of zijn er zaken misgegaan? Dan is het mijn rol als accountmanager voor gemeente Gulpen-Wittem om even met Venlo contact op te nemen. Goh, wat is gebeurd bij jullie? Hebben jullie nog tips? Waar kunnen we de gemeente Gulpen-Wittem goed in adviseren? Dus dat is ook wel onze rol precies om tegen te gaan dat mensen die ergens binnen onze provincie een negatief stempel hebben gedrukt, het ergens anders weer opnieuw gaan proberen. En mocht daar inderdaad in het specifieke geval sprake zijn van faillissementfraude, op het moment dat we een casus gaan opwerken, dan zal die informatie zeker ook naar voren komen. En ja, dat is wat ook in het filmpje al naar voren kwam. We doen het dan niet alleen als gemeente, maar we gaan dan in een hele groep met partners kijken. Wie is hierbij betrokken? Wie heeft hierbij de beste papieren? Nou, dan kan het zomaar zijn dat dat een belastingdienst of een FIOD is die dat deel van een casus gaat aanpakken.
Mevrouw Vonke van Doe22.
Ja, ik wil het ook. En ik heb ook een vraag over Bibop. Ik hoorde, er kan Bibop worden ingezet. Waar is dat afhankelijk van?
De wet Bibop die geeft eigenlijk aan dat het wenselijk is dat elke gemeente Bibop-beleid vaststelt. Nou, dat heeft in Limburg ook elke gemeente gedaan, Gulpen-Wittem ook. En in dat Bibop-beleid wordt precies aangegeven in welke gevallen en onder welke omstandigheden er een Bibop-casus wordt gestart. Ik weet niet op welk detailniveau u informatie wil, maar in principe wordt een horecavergunning doorgaans altijd aan een Bibop-toets onderworpen. Dat wil niet zeggen dat we meteen alle registers opentrekken en alle informatie bij elkaar gaan gooien, maar we beginnen in een soort gelaagdheid te kijken van nou, hoe zit de financiering in elkaar, hoe zit het ondernemingsplan wat eronder ligt in elkaar. Vaak komt een aanvrager op gesprek. We mogen conform de wetgeving ook politieinformatie van de aanvrager opvragen. We mogen justitiële informatie bekijken. Nou, en op grond van die puzzel gaan we kijken, is hier nou iets aan de hand? Moeten we verder gaan? Nou, en daar geeft de wet ons handvaten voor hoe we dat onderzoek vervolgens mogen doen. En in het beleid is ook vastgesteld hoe de gemeente daarin te werk gaat.
Nou, voor deze toelichting dan de heer Kwaadvlieg van de fractie Fransen.
Ja, mijn vraag is reeds gesteld en beantwoord dus.
Goed, dan maak ik een laatste ronde om te kijken of er nog aanvullende vragen zijn. Dat is niet het geval. Ook wederom, en ik mag ervan uitgaan dat ik ook namens de overige leden spreek, van harte dank voor deze duidelijke en fijne toelichting. Dus nogmaals hartelijk dank daarvoor. Vanuit mijn rol als voorzitter, het is uiteraard 3 kwartier later dan gepland. Excuus daarvoor. Ik denk wel een hele bijzondere avond, wat zeer zinvol is. En ook nogmaals dank ook aan de heren aanwezigen vanuit de brandweer. De leden vanavond, ik vond het ook fijn om te zien dat alle partijen aanwezig waren. Dus ik was niet helemaal alert in het begin, maar nu zeer zeker. Maar dus nogmaals, dat is, vind ik goed om te zien. Ook dank vanuit ambtelijke ondersteuning, portefeuillehouder. En de andere ondersteuning uiteraard, de griffier en de techniek. Dus ik wil jullie allen hartelijk danken. En ik wil alvast een aanzetje doen richting de brandweer. Dat ik in ieder geval mij bij de griffier zal melden voor het klankbord. Goed, dan wens ik in ieder geval iedereen heel goed thuis. Oh, ik zie dat de heer Derksen ook nog een...
Die werd hier net gevraagd, de brandweer was een hele goeie. Geldt die oproep ook voor burgerfractieleden?
Ja, wat mij betreft kan ik daar bevestigend op antwoorden. Volgens mij gaat het erom samen verder te komen. Dus ja, heel graag.
Goed, dank jullie wel. En dan wens ik jullie er goed thuis.